Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
Nog 113 dagen tot de Olympische Spelen in Parijs. Welkom bij Chefs de Mission, de podcast waarin we ons samen met jou, sportkijkende medebankzitter, voorbereiden op de Spelen van Parijs, zodat ook wij deze zomer in topvorm zijn.
Wij gaan vandaag terug naar een plek waar we alles eerder waren, de tatami, wat in het Japans letterlijk geplooid en opgestapeld heet, maar wat inmiddels ook gewoon synoniem staat voor de judomat. En in december maakten we al een hele fijne aflevering over twee grote judokampioenen van 1964 en 1972. Anton Gesink en Wim Ruska. En hun verweven levens die tegelijk heel diametraal anders verliepen. En ook werden beoordeeld. Leuk om die ook eerst, of in ieder geval ook te luisteren met deze aflevering. Want vandaag de gast, de judo-grootheid die de drie-eenheid volmaakt. Mm-hmm. Onze derde Olympische kampioen, Mark Huizinga.
Ja.
Welkom Mark.
Dankjewel, ik heb er zin in.
Het is toch Pieter van de Hogeman. Hij wint. Goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de flying Dutchman. En hij staat.
Zie van Assen los. Volledig gaan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Hoe gaat het met je?
Prima. Zeker.
Prima, ja?
Ja, nou ja, het gaat goed. Ja hoor.
Je maakt een fitte indruk, mag ik dat zeggen?
Ik ben weer een beetje aan het hardlopen. Ik heb een jaar, sinds coronaperiode eigenlijk veel minder gedaan.
Ja.
Heel druk geweest met werk. Nou, ik heb nu mijn werk bij de Survival Run Bond gestopt. Dus ik ben weer meer aan het hardlopen. Ik heb weer eens ingeschreven voor een Survival Run. Dus ik ben weer op de goede weg.
Oké. En judo af en toe nog?
Judo wel om les te geven. Maar zelf heb ik het nog te weinig gedaan. Dus misschien moet ik ook weer eens gewoon een training meedoen.
En wat is het laatste echte potje dat je geknokt hebt?
Nou, we hebben altijd bij onze sportschool georganiseerd. De sportschool waar ik lid was, organiseert elk jaar één grote trainingskamp tussen kerst en oud en nieuw.
Ja.
Om ongeveer, er waren dit jaar iets van 700 deelnemers uit allerlei landen.
Die willen allemaal tegen jou.
Als ik daar kom, ja, dan hoef ik niet iemand te zoeken om mee te sparren. Want dan staan ze altijd wel in de rij, zeg maar. Ja. Dus dat is altijd wel een beetje een soort reunie. Want ik spreek ook bekenden en ik toch maar even een training toe, een beetje meedoen.
Ja.
En dat gaat elk jaar een beetje moeilijker. Maar ik had er toch nog wel een paar te pakken.
Leuk zeg. Lekker. Nou, we gaan straks uitgebreid met je praten. Maar eerst nog even de afgelopen week, Nienke.
Ja, de actualiteiten. Vorige week hadden wij Felies Albers nog in de show. Toen hebben we met haar gebeld. En zij won deze maandag de Euro Hockey League met haar club Amsterdam tegen Mannheimer.
Ja.
Zo, dat Mannheimer ging er
Hockey Club.
Ja, nou, die hadden geen schijn van kans. Had.
Ja, nee, ja, ook in het clubcircuit staat Nederland 4 bovenaan. Wat
zeker
hockey betreft. Ja, was heel cool. Ja, en er was natuurlijk judo, de Grand Slam in Antalya. Ik heb weer met moeite een streampje kunnen vinden. Mark, heb jij iets kunnen zien van dit toernooi?
Ik heb een aantal partijen wel gezien, ja.
Ja,
ja, ja, de Internationale Federatie heeft altijd wel een stream.
Ja.
Vroeger kon je dat echt eindeloos kijken en terugkijken. Dat is nu ietsje lastiger geworden, een hoop reclame. En,
ja.
Maar als je er live bij bent, kun je het nog steeds bekijken.
Ja, je moet echt je best doen, vond
je
ik.
Moet iets meer je best doen.
Ja. En wat viel je op? We hadden natuurlijk vanuit Nederlands perspectief viel er eigenlijk niet zo heel veel te vieren.
Nee, wat één brons medaille, dat is niet veel. Dan waren we natuurlijk niet op volle oorlogsterkte. En dit is allemaal nog een voorbereidingstoernooi, weet je.
Ja.
Het was niet groots. Wat eigenlijk één verrassende medaille.
Ja, Emil Jaring.
Emil Jaring, ik moet zeggen, ik ken hem eigenlijk niet eens zo goed.
Ja.
Jonge.
Ja.
Heb ik zelf niet zo van dichtbij meegemaakt. Maar die stond op het podium in Grand Slam. Dus dat was voor hem echt een primeur.
Hij is extra lichtgewicht. Dat betekent
lichtgewicht.
Dus, ja, dus onder de 60 kilo, weet je dan.
Dat is mijn linkerbeen.
Je had misschien ook brons kunnen winnen.
Jazeker. Ja. Hey, maar Mark, even tussendoor zo'n... Jij zegt het is een voorbereidend toernooi. Hoe moeten we deze Grand Slam dan duiden? Hoe goed is het dat hij hier brons vindt?
Dat is goed. Dit is wel wereldniveau. Hier staan wereldtoppers aan de start. Niet allemaal zijn. Het is niet meteen het is niet hetzelfde niveau als de Olympische Spelen. Maar Grand Slam, daar zijn de meeste punten te verdienen voor de wereldranglijst, voor de Olympische kwalificatie. Dus dit wordt wel, door heel veel landen nemen dit serieus om te zorgen dat ze hier punten pakken.
Ja.
Maar er zijn best veel van zulke soort toernooien.
Ja. Dus ja, de week ervoor was het al in Georgië.
Ja, dus er worden ook keuzes gemaakt. Het judo heeft een beetje het systeem van het tennis overgenomen. Dus ook met de Grand Slams als de grote. Maar in het tennis zijn dat er altijd vier, weet je. Dat is heel duidelijk gewoon.
Mm-hmm.
Nou, hier waren dat er wel eerst vier. Maar als je maar met een zak geld komt, dan mag je ook Grand Slam worden. Dus er zijn inmiddels veel meer Grand Slams dan vier in het judo. In
allerlei duistere oorden ook. Ja,
want daar zit meer geld.
Ja.
Maar ja, dat zijn wel de grote toernooien die er zijn. Naast gewoon de kampioenschapstoernooien, zoals EK, WK, Olympische Spelen.
Ja.
En heb je de Grand Slam. Dat zijn sterke toernooien.
Ja. Mm-hmm. Ja, en het was natuurlijk ook zijn beste prestatie tot nu toe, zag ik. Dus ook dat je voor het eerst zo'n gewoon in de medailles komt. Dat is natuurlijk, dat zegt wel wat, toch?
Dat is voor hem echt een mooie opsteker. Ja. Hopelijk een begin van meer.
Ja. Van je Wikipedia pagina F5, als je die dan al hebt en dat er dan voor het eerst zo'n dingetje bij staat, dat lijkt me toch echt fantastisch.
Ja, nee, zeker. In Vlaanderen was het wel feest.
Boop, 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 ook aanraden om met langs de lijn op je oortjes te gaan hardlopen. En als dan het finishmuziekje van het wielrennen begint, dan ga je automatisch ook harder lopen, heb ik even ontzocht. Maar wat is Mathieu van der Poel? Er stond gewoon geen maat op. Er was weinig aan, zeg maar.
Iedereen weet dat het gaat gebeuren en toch gebeurt het.
Ja, dat is wel knap, hè?
Ja, heel.
Nee, ja, zeker. En iedereen tegen hem. En toch wint hij. Dit is echt super knap. Ja, nee, de Ronde van Vlaanderen, daar hebben we het natuurlijk over. Die totale uitputtingsslag. Vond interessant. Hij zei dus seizoen geslaagd toen hij klaar was.
Ja, hoi.
Daar zijn wij het dus natuurlijk niet mee.
Nee, sorry hoor.
Nee, want de Olympische Spelen moeten nog komen. En dat is natuurlijk het hoofddoel voor Mathieu. Ofwel op de weg, ofwel op de mountainbike. Mag je zelf kiezen. En ook leuk, bij de dames, Puk Pietersen. Wederom hebben we het al wel eens eerder over gehad. Als iemand om in de gaten te houden voor met name de Olympische mountainbike race. Want daar is zij dus heel goed in. Zij rijdt eigenlijk een soort min of meer eerste voorjaar op de wegfiets. Zij rijdt gewoon echt een dijk van een voorseizoen. Mm-hmm. Dus ze werd zesde bij de vrouwen. Dat is echt heel knap.
Leuke finale ook bij de vrouwen.
Ja, zeker. Ja. Ik heb gevloekt op die Italiaanse die achter Shirin van Anrooy aanfietste.
Ja, maar goed. Toen dacht ik nog van als Longoburini het nou niet afmaakt, dan is ze echt een sukkel. Maar het afmaakt, ja.
Maar
ja.
Ploegen speelt, hoor. Dat was ook wel de rolverdeling zo.
Ja, maar je rijdt niet achter je teamgenoot aan, toch? Dat was echt heel gek.
Zetten zij het ook niet op uiteindelijk in de sprint om...
Ja, Van Anrooy zet het voor haar op, ja. Maar zij reed achter Van Anrooy aan, terwijl die vooraan reed.
Ja, maar als je daardoor je beste sprinter uit de ploeg naar voren kunt krijgen.
Anciëniteit, Willem. Ja. Ik bedoel, als ik voorop rijd en jij bent ouder, dan mag jij ook achter mij aan.
Dit is de topsportmentaliteit, ofwel de mentaliteit van Scar in The Lion King. Namelijk, je moet gewoon ten koste van alles willen winnen. Ook ten koste van je jonge ploeggenoot die nog iets te veel gêne heeft om zelf met de vuist op tafel te slaan.
Ja.
Maar ik denk dat als Shirin deze beelden terug heeft gezien, dat ze dan toch wel eventjes denkt van hoe zat dit precies?
Ik had hier de Ronde van Vlaanderen kunnen winnen.
Ja, precies. En verder heb ik mijn tijd dit weekend veel liggend op de bank besteed, omdat ik licht grieperig was.
Mm.
Maar dat gaf mij dus wel de gelegenheid om mijn Olympische reis naar Parijs te concretiseren.
Ja, lekker.
Dus ik heb mijn eerste tickets geboekt.
Hoehoe.
Ja, voor de atletiek. Zaterdagavond 3 augustus. De 100 meter finale bij de dames. Sha'Carri Richardson.
Oh, joh.
En de 4x400 relay met Bol en Klaver, hopelijk, de finale.
Dames?
Ja, het is mixed relay. Dus
mixed
dat
relay.
Dat is dan de waar ze bij het WK op vielen. Waar Bol op viel de laatste meters. En dus die hebben wat recht te zetten, denk ik dan. Hè?
Mm-hmm.
En dus dat is heel leuk. En woensdag judo. En dat is Sanne van Dijken en Noël van het End.
Ja,
op dezelfde dag.
Je 70 min 90.
En dan gaan we zo straks nog van jou wel horen of dat een slimme dag is die ik daar heb gekozen. Maar wij hadden natuurlijk in onze aflevering Sanne van Dijken tot een grote kanshebber benoemd. En Noël van het End als een iets kleinere, maar nog steeds kanshebber op eremetaal. Dus wellicht zit ik daar al midden in de feestvreugde.
Ja, en ik vind ook of ze nou wint of niet. Ik bedoel, wij zijn wel van de Sanne van Dijken fanclub.
Zeker,
hebben
sowieso.
We vorige week nog gezegd.
Ja, absoluut.
Dus ook in goede en slechte tijden, Sanne. Ja, zit iemand van ons op de tribune voor jou?
Wij zitten er. Zal ik een spandoek maken?
Ja, dan moet je doen.
Ja,
Sanne van Dijk, je bent een... Nee, je moet er iets voor verzinnen.
Ik ga ervan uit dat jij hierop terugkomt.
Ja, dit kost zeker.
Dus Willem, je hebt vreugde in je hart en pijn in je portemonnee nu.
Ja, ik heb absoluut... Ja, ik wou zeggen, ik moest alles met een creditcard boeken. En dan is de pijn voelt altijd een soort van weggemasseerd.
Die komt later.
Ja. Ja. Precies. Ja, ik vond het... laat ik zo zeggen. Het is verschrikkelijk duur. Maar het is te midden van alle spookverhalen nog redelijk te doen. Dus laat ik met het allerbeste nieuws beginnen. Je hebt dus, wat ik niet verwacht had, is de treintickets naar Parijs. Zeker, die gaan 4 maanden van tevoren gaan ze pas in de verkoop. Dus ik had gedacht, alles is natuurlijk al uitverkocht of hartstikke duur of vol of weet ik veel wat. Maar die 4 maanden tot augustus is nu pas. Dus ik was een van de eerste die tickets kocht voor, eind juli, waar ik naar Parijs vertrek. Dus ik heb gewoon voor €70 een eerste klas Thalys ticket naar Parijs.
Oh, nou, begin is goed.
Vind ik niet duur. 70, ja, oh. Ik bedoel, god, ja, het is veel. Ja,
€70. Nee, maar als je met een auto gaat, ben je meer kwijt.
Ik had gedacht, dit gaat me echt gaat me honderden euro's kosten. Nou, ik had gedacht, die hotels gaan allemaal 6 keer over de kop. Die gaan 3 keer over de kop. Daar zou ik komen.
Zo. Ja, zo kan je het ook.
Ga je wel een beetje girl math
doen. Ja, dit is ontzettend een girl math, ja.
En dus dat. Ja, die tickets voor Bol Klaver, die waren wel, dat kostte dan wel €380. En dan zit je zeg maar niet, heb je niet de beste plekken. Maar ja, god. Ja, het is toch denk ik voor de sfeer.
Maar hopelijk ga jij nog tientallen jaren daarna zeggen.
Ja,
ik
dat denk
bij
ik dus
het
ook.
Moment
ja.
Dat, weet
en
je
weet
wel?
Je wat nu is? Nu heb ik het gewoon uitgegeven. Dus nu is het. Het is weg.
Ja, ja. Is geleden.
Dan was er niks van mee. Ja. En ik moet nog even kijken hoe de rest van de. Maar ik dacht, dit zijn als dit het is, weet je wel, een hele mooie judodag en een fantastische atletiek finale. En ik ga nog een keer naar het Team NL huis. Dan is het toch al hartstikke leuke tijd.
Zeker.
Ja, zeker. Ja. Ja, maar dus het tip voor de, met name voor de luisteraars die hun reis nog moeten boeken. Die Thalys, die moet je nu even boeken. Dat is slim om te doen.
Wij hadden het al over Anton Gesink, die een judo-legende werd in het Hol van de Leeuw en later een gewiekste IOC-bobo. En over Wim Ruska en de triomf en de tragiek van 1972. Je weet nog 2 keer goud op de besmette Spelen en daarna nog lang... Ja, geen erkenning in Nederland over die grootste prestatie eigenlijk. Onze derde mannelijke Olympisch kampioen werd dat in 2000... op die ongekend succesvolle Spelen van Nederland in Sydney... die wij ons zo nog goed herinneren... met Pieter van Hogeband, Inge de Bruin, Leontien van Morsel... Ankie van Grunsven, Jeroen Dubbeldam en de Schiem... en de mannenhokjes waarover we het vorige week nog hadden. Wat een zomer was dat dan, Willem?
Zo, ja. Ja, maar daar was dus ook de derde Nederlandse man die goud won op de tatami. Misschien wel de ideaalste schoonzoon van de 3 Olympische kampioenen. En in elk geval de enige die zijn kwaliteiten op 4 verschillende Olympische Spelen toonde. Want voor goud in Sydney was er brons in Atlanta. En na Sydney was er brons in Athene. Nogmaals van harte welkom, Mark. Ik wilde graag even beginnen met iets minder leuks. Want jouw voormalig judo-coach Chris de Kort is nog niet zo lang geleden overleden. 16 februari op een respectabele leeftijd van 86 jaar. Judo-legende, vind ik, Nederland. Die onder zijn leiding werden tussen 88 en 2012 10 Olympische judo-medailles gewonnen. Zo. Angelique Cerise, Theo Meijer, Edith Bos, Elisabeth Willebroortse, Annika van Emden en Mark Huizinga dus samen. Na Angelique Cerise zorgde jij in 2000 voor zijn tweede Olympische goud. We hebben denk ik allemaal, sommige luisteraars niet, maar doe het dan alsnog, de andere tijden sport gezien. De lange mars naar goud, weet je die zo? De lange reis naar goud in ieder geval.
Ja, lange reis naar goud.
Wat heel erg ging over... Ik dacht, dit is een documentaire over Mark Huizinga. Het was een documentaire over Chris de Korte.
Ja, ja, zeker. Ja.
Maar wat daar wel een beetje uit bleek, vond ik... Jij was wel een beetje zijn ultieme leerling ook, voelde het, toch?
Uiteindelijk kon hij daar helemaal alles kwijt. En inderdaad, ik ben één van de judoka's van Chris geweest natuurlijk. Maar ja, als je dan uiteindelijk het Olympisch goud daarmee wint, dan is dan wel de cirkel rond.
Ja.
En wat maakt jullie combinatie nou zo goed? Waarom werkt het zo goed?
Ik heb hem. Ik ben op mijn 15e bij hem gekomen. Toen ook nog wel met een jeugdtrainer. Dus toen was het nog niet. Toen was ik eigenlijk gewoon ook nog maar een jongetje die daar binnenkwam en niet iets bijzonders. Dus en hij was de grote meneer de Korte. Maar na een paar jaar gingen we hechter samenwerken. En al vrij snel heb ik gemerkt van als ik hem volg, dan word ik goed. Dan wordt het beter. En ik heb hem eigenlijk toen mijn volledig aan hem overgeleverd en hem gewoon blind gevolgd. En dat vertrouwen heeft hij nooit beschaamd. En dat heeft gezorgd dat hij precies mij kon tweaken en fine-tunen naar de grote kampioenschappen toe. Ik had natuurlijk wel judotalent en aanleg en doorzettingsvermogen en alles wat je moet hebben als topsporter. Maar juist dat, hoe krijg je iemand nou in de state dat hij optimaal piekt en zichzelf verbaast op het moment dat het moet. Daar was hij een meester in, om iemand net even af te remmen of net even er doorheen te duwen. Of net een zetje naar links, een zetje naar rechts. En daarin volgde ik alles wat hij zei.
En moest jij vaker afgeremd worden of vooruit geduwd? Hoe deed hij dat bij jou?
Dat is toch een combinatie eigenlijk. Ik moest eerst leren vechten. Dus hij heeft me eerst wel door grenzen heen moeten duwen. Want ik was gewoon een hele nette jongen, wat ik natuurlijk nog steeds ben. Maar ik was heel beleefd en voorzichtig, een beetje verlegen. En op de mat moet je wel overleven. Dan is het gewoon hart tegen hart. En ja. als je tegen Rusland, Korea, Cuba, Japan wil winnen, dan kan het niet zachtzinnig, kan het niet beleefd. Dan moet je er hard tegenin. Dus dat vechten, dat heeft hij me eerst moeten leren. Dus op intuïtie. En dan naderhand juist ook weer remmen richting de kampioenschappen. Want ik kon heel goed, heel explosief pieken. Maar ik was niet een diesel die heel lang door kon gaan. Dus dat moesten we in het begin ook vinden. Van waar liggen die grenzen?
Voor je het weet piek je in de eerste ronde en dan is het klaar.
Nou ja, of je bent overtraind. Ja. Weet je wel? Niet iedereen is op dezelfde manier belastbaar. Sommige anderen die moeten gewoon heel veel arbeid. En ik moest dat heel erg doseren en pieken. En dan kon ik er bovenuit schieten.
Ja.
Maar ik moest ook voldoende rust hebben. Als ik dat niet voldoende rust had, dan kwam ik niet tot die piek.
Ja.
En daar ga je eerst een paar keer in vergissen. En dan heb je veel te veel getraind. En dan duurt het weken voordat je weer bijtrekt. En dat aanvoelen, dat had Chris heel goed in de vingers.
Leek me ook wel een harde leermeester.
Ja, dat was duidelijk. Ja, ja. Oud commando. Ja. Die een beetje die militaire stijl. Een beetje de oud-Japanse stijl. En dat heerste in de dojo. En dat,
daar had hij ook het vak geleerd eigenlijk.
Daar had hij het vak geleerd. Ja. Ja, de combinatie van commando zijn en daarna naar Japan gaan. Daarom nog wat ook wat ouderwetsere omstandigheden dan het nu is allemaal daar.
Ja.
Dat lag hem. En ja. Die sfeer nam hij weer mee naar Nederland en in de dojo. En ik hou ervan, het werkt wel. Het is goed duidelijk. Ja. En als je resultaat wil hebben, zeker in een sport waarin het gewoon hard kan gaan.
Ja.
Dan gaat het niet zachtzinnig of democratisch. Dan moet er gewoon geleverd worden. En dan moet je gewoon doen wat er gebeuren moet.
Ja. Je schreef bij zijn afscheid dat je als judoka en als mens heel erg gevormd was door hem.
Mm-hmm.
Je zei, ik had talent, maar zonder hem had ik niet zoveel gewonnen. Hij heeft me over grenzen geduwd en tegelijkertijd altijd beschermd.
Ja.
En ik vond het een heel interessant zinnetje. Ook zeg maar in combinatie met alle discussie die je nu vaak hoort over topsportcultuur. Mm-hmm. En hoe dat soms kan doorslaan. En dat sommige mensen daar echt dan onderdoor gaan en schade aan van ondervinden. Kun je iets zeggen over die balans die hij daar kennelijk bij jou wel goed wist te raken?
Ja, ik beschreef natuurlijk al van, het is soms hard en ik moest leren vechten. Dus ik moest... Dan was ik aan het knokken en ik kan niet meer. Ja, en dan moet er juist weer iemand tegenover je staan die jou nog harder gaat aanpakken. Waardoor je op een gegeven moment een soort overlevingsmodus komt. En niet meer kan nadenken over, kan ik, ja, het is misschien te zwaar. Het was toch al zwaar vandaag en ik heb ook nog mijn huiswerk. En dat je alleen nog maar aan het vechten bent. Dus daar ging je soms huilend doorheen.
Ja.
Nou, dat is, ik kan me voorstellen voor ouders dat niet leuk om te zien.
Nee.
En dat heeft, maar ik moest die leeuw in mij moest wel wakker gemaakt worden om dan te leren vechten. Maar dit was wel altijd nog wel toch nog binnen een veilig kader.
Ja. En wat was dat veilig kader dan?
Ik kon altijd op hem terugvallen. Als er wat met mij was, dan spraken we meer met elkaar. En dan zette hij me weer op het juiste spoor.
Ja.
Als er wel eens gedoe was met rondom mij heen. Of met de judebond of wat dan ook. Of media of wat dan. Hij stond dan, ging direct als een schild tussen mij en de buitenwereld omstaan. Om mij te beschermen, om mij uit de wind te houden.
Ja.
Dus ik was... Ik kon me gewoon volledig aan hem overleveren. En daar heb ik nooit enig gevoel bij gehad van dit gaat niet goed of wat dan ook. Dus
ja.
Daar moest ik in het begin even aan wennen. Van, ja, het gaat zo hard en ik weet niet, dit kan toch eigenlijk allemaal niet.
Ja.
Op een gegeven moment merkte ik, ging naar het toernooi. Toen was ik supergoed. Dan denk ik, hey, maar dit werkt goed.
Ja.
Ik doe gewoon wat je zegt.
Ja.
En we zijn altijd goede vrienden gebleven tot op de laatste dag.
Ja. Mm. Hoe was het afscheid van hem?
Moeilijk. We hebben eind vorig jaar kwam de diagnose acute leukemie. Dat kwam voor hem ook als een verrassing. Dus toen had hij eigenlijk nog maar een paar maanden. Hij heeft wat chemo's gehad, maar dat sloeg niet aan. En het is altijd een sterke, eigen gereide man geweest. Dus hij zei, nou, ik ga niet...
Zit het judo wel vol mee, heb ik het idee.
Ja, ik hou de regie. Ik ga niet in een moeilijk traject. Als dit het is, dan is dit het. Dan is het mooi geweest. Ik heb een prachtig leven gehad. En dan gaan we het nu afsluiten.
Ja.
Nou, zo hebben we nog een laatste mooie periode gehad. En elkaar nog veel gesproken.
Oh, dat is fijn.
En toen, tot op de laatste ochtend heb ik hem nog even gesproken. En toen was het de groeten dan maar. Dit was hem.
Ja.
En zo ging die.
Ja.
Ook een afsluiting voor jou. Een afsluiting van het leven, zeg maar.
Ja, zeker. Ik bedoel, ik heb mijn judocarrière, die is al 15, 16 jaar geleden afgesloten. Maar ja, mijn band met hem, die bleef gewoon natuurlijk gewoon bestaan. Het was gewoon persoonlijk iets minder intensief dan voorheen, door je elkaar bijna elke dag zag. Maar het is nog steeds gek. Ik ga nu door oude spullen van hem heen die ik nog allemaal van de familie heb gekregen. Dingen aan het uitzoeken en aan het sorteren van hem. Je komt van alles tegen. En
ja,
het is toch heel gek. Hij is eigenlijk voor mijn gevoel mijn hele leven er geweest. En nu is hij er niet. Dus dat is vreemd.
Ja, dat snap ik heel goed. Hij was natuurlijk ook de coach van Angelique Cerise. Ja. Hij noemde haar net als eerste. Wij hebben tot onze schaamte moeten bekennen dat wij haar hadden overgeslagen in onze aflevering over Ruska en Gesink.
Ja, maar daar zit wel een reden voor. Want zij werd in 1988 Olympisch kampioen. Maar toen was judo nog een demonstratiesport.
Ja, dus zij wordt ook nergens vermeld als Olympisch judo kampioene. En ze krijgt tot
demonstratiesport bij de dames.
Ja, bij de heren niet.
Bij de heren niet.
Nee, precies. Dus zij werd kampioen in Seoul. Krijgt daar tot de dag van vandaag ook niet echt inderdaad de credits voor. Ik hoorde jou zeggen in ons voorgesprek dat jij daar wel ongemakkelijk bij voelt.
Ja, ik heb dat destijds ook niet zo erg zo meegemaakt. Zij komt bij dezelfde club vandaan natuurlijk. Bij Chris de Korte vandaan.
Eerdere generatie.
Ja, in 1988 was het jaar dat ik kwam bij de Korte. Van een kleinere club uit de buurt. Op mijn 15e ging ik daar naartoe. En dat was meteen het jaar dat Angelique naar de Spelen ging. Dus dat was een big deal dat ze als kampioen terugkwam. Ik heb echt wel een aantal jaren ben ik de vaste trainingspartner van haar geweest. Toen was ik nog een stuk lichter en konden we elkaar redelijk verhouden. En zeker in het begin maakte ze me echt finaal in. Ze was zo loeisterk.
Zag je ook wel als je naar de
kijkt. Zij was echt sterk. Ja, ze was echt sterk. Dus in dat opzicht wel een band. Maar ik werd toen natuurlijk naderhand Olympisch kampioen. Iedereen had het er al. Ja, Gesink, Ruska, Huizinga. En eigenlijk ging ik een beetje mee in dat verhaal. Ja, natuurlijk, Gesink, Ruska, Huizinga. En eigenlijk een beetje automatisch ben ik een beetje meegegaan in dat verhaal. Maar dat was demonstratiesport. Terwijl dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Nee.
Je zou in de huidige tijd wat niet meer kunnen verzinnen. Dat we zeggen, nou, er komt een nieuwe sport op de Spelen.
Ja.
We hebben nu wat is een nieuwe sport nu op de Spelen?
Windfoilen bijvoorbeeld.
Ja. Windfoilen. Ja. We doen windfoilen. Bij de mannen doen we het. En die worden Olympisch kampioen. De vrouwen mogen ook wel meedoen. Maar die krijgen dan een chocolademedaille. Want,
een faantje.
Dat kun je het niet voorstellen. Nee. En dat was dus de situatie. Gewoon dezelfde hal, dezelfde regels, dezelfde scheidsrechters. Gewoon de wereldtop bij de dames stond daar op de mat. En had hun wedstrijd en had de prijsuitreiking. Alleen, dat telt dan niet als Olympische titel. Het mag niet naar de koningin.
En Angelique Cerise had daar net zo hard voor getraind dan diegene die in 88, die man die Olympisch kampioen
was. Ja, die waren hetzelfde aan het doen.
Ja.
En het was natuurlijk gewoon een volwaardig toernooi. Ik bedoel, ze had
Het was helemaal hetzelfde. De wereldtop bij de dames was daar. De wereldtop bij de mannen was er. Werd in dezelfde hal gewoon gejudo'd met dezelfde scheidsrechters. Met sporters in hetzelfde dorp. En dat was het. Mm. En dan, dat is nu niet meer voor te stellen. Dus ik pleit ervoor dat je eigenlijk met de kennis die we nu hebben, dat we zeggen van die medailles, dat moeten gewoon echte Olympische medailles.
Ja.
Erkend worden als echte Olympische medailles.
Ja, ja, het past ook. Het zou ook met de context van nu en juist de Spelen in Parijs, die juist de gendergelijkheid zo hoog in het vaandel hebben staan.
Ja.
Het zou wel echt een mooi gebaar zijn.
Stel dat je voor dat je zegt van bij de eerste Spelen van 1900 had je donkere mensen die meededen. Ja. En die kregen dan ook wel. We kregen wel een medaille. Maar dat was geen echte Olympische titel, want het zijn donkere.
Ja. Ja.
Zou je nu zeggen, dat kan niet. Maar dit is de situatie wat we dus gedaan hebben met de dames in 1988 in de
Nou, volgens mij zijn er zes, denk ik, Olympische kampioenen. Beide dames nog voor natuurlijk voor elke categorie.
Elke gewichtsklasse, dus er zullen zeven heren. Zeven.
Zeven, ja. Ik zag Ingrid Bergmans ertussen staan, een Belgische judoka.
Uit het judo.
Ja. En jij hebt even met Juris van der Voorde gebeld, hè? Van, ja. Of gemaild van wat, hoe kunnen we dit nou aanvliegen?
Nou, onder andere daarom weet ik dat Ingrid Bergmans daar ook goud won. Kijk, uiteindelijk is, zei Jurrit, is het IOC is de partij die hierover beslist.
Ja.
En het ingewikkelde is dat die volstrekt onbetrouwbaar, onberekenbaar, heel raar zijn in dit soort dingen.
Niet erg transparant ook.
Totaal niet transparant. Maar, zei hij, het helpt als NOC-NSF hier achter gaat staan en dit zelf belangrijk maakt. Nou. Daar hebben we wel, kunnen we wel eens een balletje opgooien, dacht ik.
Ja, ik zou me vragen, wat verlies je eraan?
Is helemaal niks.
Nee, ik denk dat je alleen maar een heel mooi statement
maakt.
Een
heel goed statement,
Door te zeggen, dat toernooi hebben wij ook georganiseerd daar. Ook onder de IOC-vlag. En,
Dit geldt precies. Dus de andere kant is dan de Internationale Judo Federatie.
Ja.
Dat zou eigenlijk de andere partij zijn. Die zou moeten zeggen,
moeten zijn. Ja.
Jongens, dit is eigenlijk, we moeten dit even rechtzetten.
Ja.
En ik vond het ook, want ik zat dus een beetje op alle winnaars te googlen. Te kijken van wat zijn nou van die... Bijna volgens mij één vrouw van die zeven gouden medaillewinnaars die later in Barcelona nog een keer medaille heeft gewonnen. Voor vrijwel alle anderen was het gewoon het hoogtepunt uit hun carrière.
Mm-hmm.
Dus extra reden zou ik zeggen, weet je wel, laten we dat dan hoogtepunt van de carrière ook gewoon erkennen als zeg maar de top van de Olympus.
Ja, leuk.
In plaats van de top van de demonstratie Olympus.
Precies. Leuk PR-momentje voor het IOC. En wij pleiten dus voor, ik heb een slogan. Make Angelique Cerise great again. Dat wil ik.
Ja.
Ja. Ja. Oké, NOC, NSF, we gaan jullie bellen.
Ja, en anders komt ze met je vechten.
Zo.
Mark, wij gaan even terug naar woensdagochtend 20 september 2000 in Sydney.
Dat is lang geleden.
Dat is lang geleden.
24 jaar.
Ja, als je het zo zegt, voelt het heel lang geleden. Voor mij voelt het niet heel lang geleden, toch? Nee. Dit zijn wel de spelen die wij allemaal zo in het geheugen hebben geprent hebben.
Ja.
Ja.
Ja, er zijn dagen uit het verleden die ik me niet meer kan herinneren. Maar deze kan ik wel voor de geest halen.
Ja.
Weet je nog hoe je uit bed stapte dan?
Zo laat mogelijk. Ik was geen ochtendmens. Dus ik ging, ochtends moet je naar de weging toe.
Mm-hmm.
Ik zat in de klasse tot 90 kilo. Dus moet je ochtends laten zien dat je minder weegt dan 90 kilo.
Ja.
En daar, als je dan bijvoorbeeld tussen 7 en 8 kan wegen, dan kwam ik daar om 7:55. Dan kon ik zo lang mogelijk bed liggen. En dan ging ik daar heel rustig naartoe, op het fietsje door het dorp. En dan ging ik even op de schaal afvinken, want ik had helemaal geen moeite met dat gewicht. En dan ging ik weer terug en ging nog even tukkie doen. Dus ik probeerde langzaam te fietsen, dat ik even een beetje half slaperig bleef. Alleen maar even mijn kaart laten zien, paspoort laten zien, op de weegschaal en weer terug. En nog even slapen en daarna naar het ontbijt.
Ja.
En weet je nog of je bij het opstaan al dacht van, dit is de dag dat ik Olympisch kampioen kan worden?
Nou, je weet wel van, dit is de dag waarop het gaat gebeuren. Dat had ik eigenlijk een beetje de avond daarvoor al. Je was de vijfde dag van het judo, dus het judo-toernooi. Er zijn al 4 dagen geweest met elke dag 1 gewichtsklasse. Dus ik ben al eens een keer in de hal geweest om alles te zien hoe het daar is.
Een keer gezien, ja, precies.
Dus, en dan zie je daar mensen, een finale is geweest. En toen die dag geweest was voor mij, dacht van, oké, nu is het allemaal klaar. Die eerste 4 dagen zijn nu weg. Nu is het eindelijk, nu begint mijn dag.
Ja.
Eigenlijk nu al. Dus dat gevoel had ik wel. Nu is het eindelijk mijn tijd. Je bent al een tijd, je bent natuurlijk jaren aan het voorbereiden. En je bent al een paar weken van tevoren van huis vertrokken. Eerst naar Japan voor een trainingstage. Dat je in dezelfde tijdzone zit, dat je daar nog goed kon trainen. Dus je bent al de hele tijd onderweg te wachten op het moment van...
Nu mag ik.
Nu mag ik, ja.
Je weet dan al tegen wie je gaat,
ja, dat
toch?
Weet ik eigenlijk bijna al een week.
Ja.
Want dat judo-toernooi duurt 7 dagen, 7 gewichtsklassen.
Ja.
Ik ben pas die 5e dag. Maar de loting voor alle gewichtsklassen wordt al gedaan voordat dag 1 is. Dus ik wist al een dag of 6 wie mijn tegenstander in de eerste partij was.
Ben je altijd met die ene de eerste partij bezig? Of kijk je eigenlijk ook al verder in het schema?
Zeker nu heb je gewoon de tijd om te kijken van wat komt er daarna.
Ja.
En dan niet tot en met de finale. Want dan moet je het hele veld gaan bekijken.
Ja.
In de aanloop naar de Spelen weet je al ongeveer wat zijn de mensen die geplaatst zijn. Ik geloof dat we er een stuk of weet ik, iets van 30, 32 of zo mensen plaatsen zich.
Ja.
Nou, de meeste ken je al van de jaren daarvoor. Of heb je al vaker tegen gejudo'd. Ik heb een heel archief bij me met toen nog videotapejes. Zo'n op band. Ah, ja. Dus ik heb een hele tas met videotapejes bij me.
Het was eigenlijk net een onhandige periode wat dat betreft.
Ja, dat was nu veel makkelijker.
Anno nu.
Ja. Ja, YouTube was er nog niet.
Dat is Mark Huizinga met zijn VHS.
Ja, precies. Ja. Ja, de Video 8. Een hele tas met Video 8 bandjes. Die gingen mee in de handbarage, dus je niet kon kwijtraken.
Mm-hmm. Dus jij was wel gewoon favoriet, toch? Ook.
Ik was een van de favorieten. Ja. Ja, spelen ervoor had ik brons. Ik was al 3 keer Europees kampioen. Dus ik was een van de favorieten daar.
Ja. Weet je nog wie je zelf had gedacht, dat is mijn grootste vijand, mijn grootste concurrent?
Voor mij was de Spanje een lastig, omdat ik daar 2 keer van verloren had.
Ja.
Maar dat was niet per se de grote favoriet voor het podium, want die had op zich nog niet heel veel gewonnen.
Ja. Dat is gewoon een persoonlijke angstgegner, zeg maar.
Ja, voor mij persoonlijk een lastige.
Ja.
Yoshida was de wereldkampioen, de Japanse wereldkampioen van het jaar daarvoor.
Ja.
En die was Olympisch kampioen in 92 geweest, in de gewichtsklasse lager.
Bovendien Japaner, die hebben altijd een streepje voor.
Dus die was, dat was zeker ook een van de favorieten. Er is een breed veld, er wel. Maar...
Ja. Maar ze keken ook wel naar jou.
Ja, zeker wel. Ja. Ja, ik was wel.
Maar dit zegt dus veel, hè, over de aard van het judo-toernooi. Dus je kunt zomaar, de loting bepaalt veel. En dus je kunt zomaar in 1 keer in de eerste ronde tegen je angstgegner moeten.
Ja, dat kan. Ja. Ja.
Je kunt makkelijk loten of je kunt meteen zo eentje krijgen.
Ja, die spelen ervoor in Atlanta. Moest ik tegen de regerend wereldkampioen, terwijl ik de regerend Europees kampioen was.
Ja.
Dat waren echt, wij waren echt wel 2 kandidaten om het te winnen.
Ja.
Dat was een Koreaan. Die had al 3 jaar niet verloren. Die had in de 3 jaar voorafgaande aan Atlanta maar 1 keer verloren.
Jeon. Ja.
Die had maar 1 keer verloren in de 3 jaar daarvoor. En dat was van mij.
Ja.
Dus wij waren echt heel erg aan elkaar gewaagd. Maar we treffen elkaar in de eerste ronde.
Ja.
En dat was heel close. En hij won net. Nou, toen nog gaat dat op beslissing. Als je een gelijke stand hebt. En dan moeten de scheidsrechter vlagjes opsteken. Dat heb je niet meer, maar dat was toen nog wel. Dat was echt heel close. Daarna won hij alles met Ippon. Ik won alles met Ippon.
Ja.
Eigenlijk kun je zeggen, dat was voor mij dat was de finale.
Dat had de finale moeten zijn.
Nu
eerste
had ik brons en hij goud.
Ja. Ja.
Maar dat had eigenlijk nog veel mooier de finale kunnen zijn.
Ja.
Want wat voor soort judoka was jij, zeg maar, qua stijl?
Ik was heel veelzijdig. Ik was... technisch, ik was fysiek niet de sterkste. Er waren echt wel gasten die waren gewoon...
Bijvoorbeeld de Spanje.
De Spanje waren meer van die jongens. Die hadden echt veel dikkere spieren dan ik. Konden meer bankdrukken of meer weightliften dan ik. Maar ik was behendig en ik was heel veelzijdig. Dus ik kon naar links, kon naar rechts, boven, onder. Dus daarmee altijd proberen verrassend te zijn voor mijn tegenstander.
Dat het enige ook wel onverslaanbaar op de grond, toch? Zeker in die tijd.
Ja, mijn grondwerk werd gedurende mijn carrière eigenlijk steeds beter. Ik heb in mijn seniorentijd heb ik 1 keer op een soort invitatietoernooi in Duitsland. Een keer gewoon eigenlijk buiten het reguliere circuit. Heb ik 1 keer een wedstrijd op de grond verloren.
Voor geld, ja.
Maar dat was niet een afspraak. Hè? Dat was wel gewoon echt toernooi.
De podcast maakt neemt in 1 keer een duistere wending. Ja. Prima. Ja.
Nee, maar dat was echt wel een geldschieter. En die we nodigen een paar kampioenen uit om een toernooi te hebben.
Dat moeten we ook een keer doen.
En, in een steeg ergens achteraf. Tussen de vuilnis.
We hebben nu de contacten.
Ja, precies.
Dus daar heb ik 1 keer een wedstrijd als senior op de grond verloren. En in mijn seniorentijd heb ik daarna nooit op de grond verloren.
Dus
armklemverwurging, houtgreep. Ik heb nooit in mijn hele leven nog nooit een verwurging gehad. Wel in training, maar niet in wedstrijden.
Nee.
En wat voor tegenstanders had je dan graag tegenover je? Wat voor soorten spelers?
Ja, dus niet zo'n Despenje, want dat is dus die echte
zo'n
powerhouse.
Beton.
Ja, weet je, er is voor elke tegenstander is er wel weer een plan. Is er wel weer een oplossing. Dus... Ja, het is wel het leuke van jullie. Je hebt niet 1 type. Je hebt sommigen die zijn echt heel geblokt. Die zijn klein, die zijn breed. Die hebben laag zwaartepunt. Daar kom je moeilijk onder. Maar die hebben weer wat minder reach. Je hebt soms van die lange. En die kunnen je al heel snel vastpakken. En snel in je nek hebben. En die kunnen heel snel een been uitsteken. Want die hebben van die lange benen. Dus,
Anton Geesink.
Ja, de Geesink was niet zo vreselijk groot.
Ja.
Weet je, dat,
nou,
dat,
wel vergeleken met de Japanner.
Maar dat is het, in vergelijking met.
Ja.
De zwaargewichten die we nu hebben, die zijn veel groter dan Geesink.
Ja.
Geesink was nog geen 2 meter. Als we het hebben over Teddy Riner, wat nu de grootheid is in het zwaargewicht judo. Ja, die is 2,05 meter. Die is gewoon, als die Geesink zou vastpakken, zou Geesink er klein uitzien.
Ja. Ja. Dus, dat deze wedstrijd zou ik wel graag zien.
Ja. De Bas van der Goor. Ja. Onder de judoka's. Ja, dat is heel lang.
Ja. Maar die Despenje, het lukte dus. Want
het lukte, ja, ja. Nou, ik moet zeggen, ik kwam wel. Je kon destijds. Kon je, had je natuurlijk ook Shido's, wat we nu ook hebben.
Straffen, ja.
De bestraffingen. En er werden Shido's uitgedeeld, omdat ik pakte het heel tactisch aan. Ik was elke keer aan het duwen tegen hem aan. Want hij had me de voorgaande keren had hij mij geworpen. Als hij naar mij duwde, dan kon hij mijn been pakken. En dan viel ik naar achteren. Dus ik had met Chris afgesproken, ik ga alleen maar elke keer als ik hem vastpak, gaan we duwen, zodat hij niet mijn been kan pakken. Ja. Dus dat was gewoon een soort tactiek. En het tactische spel duurde lang. En daardoor, ik kon niet zoveel, maar ik wist, daardoor gaan de mogelijkheden komen. Want hij kan nu ook zijn ding niet doen.
Ja. Maar ik had dus hij moet ook iets anders gaan bedenken.
Ja. Ja. Ja, maar ik had op een gegeven moment wel al 3 straffen gekregen. En toen kon je nog, mocht je bij de 4e straf gedisqualificeerd. Tegenwoordig is het bij de 3e straf.
Ja.
Maar ik heb het laten oplopen eigenlijk tot 3 straffen.
Mm-hmm.
Omdat ik wist van ik moet geen haast hebben. Ik moet eerst dit tactisch moet blijven duwen. En dan gaat er wat komen.
Ja.
Dus ik heb het heel lang eigenlijk tot het randje toe laten komen. Dat ik, als ik nog 1 straf had gekregen had ik verloren. Maar toen kwam er een opening. En toen greep die vast. En toen kon ik in 1 keer onderkomen een schouderworp. Toen gooide ik hem nippel. En dan is het afgelopen.
Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, dan ben je de eerste ronde door.
Ja.
Die eerste paar rondes gaan vrij snel achter elkaar toch? Hoe lang zit er tussen je eerste en je tweede partij?
Ja, wat zal het zijn? 3 kwartier, denk ik of zo.
Ja.
Gok ik een beetje tussen eerste en tweede partij.
Dus dan kun je... Ik denk dat die partij eerder was dan die van jou. Dus je wist al tegen wie je moest daarna?
Ja.
Ryan Olsen?
Ryan Olsen, Amerikaan. Had ik ook wel eens vaker tegen gestaan. Ook wel sterke vent. Beetje best wel lang, maar vooral heel sterk bovenlijf. Zijn benen waren minder. Vooral schouders, sterke armen.
Ja.
Dus,
dit geeft al wel aan waar je moet pakken.
Nou ja, precies. Ja. Zo bekijk je, dus zo analyseer je tegenstander en maak je tactisch plan. Van, ik moet niet proberen om hem van boven vast te zetten, want dan is hij sterker dan ik. Dus ik moet onder die kracht door. Ik moet naar zijn benen toe. Ik moet hem daar uit balans brengen.
Ja.
Dus dat was het zoeken. Volgens mij kwam ik eerst nog wel op achterstand. Maar ik heb de hele tijd die dag gehad, ik had vertrouwen.
Ja.
Van dit komt goed, we hebben de plan klaar, ik ben er klaar voor, ik ben in vorm, dit komt goed.
Ja.
Dus ook kom ik op achterstand.
Maakt niet uit.
Het kwam ik wel eens vaker, dat is niet zo erg, want ik vind altijd openingen om te scoren.
Ja.
En dat was nu ook.
Ja, en je wordt niet zenuwachtig van de klok die je dan ziet teruglopen.
Nee, dat is pas als je in de laatste minuut komt. Als die echt begint af te lopen, dan nog 42 seconden, ik sta nog achter. Want dan wordt het echt een soort haasklus en dan... Wordt het voor anderen ook steeds makkelijker om te verdedigen. Want die kan gewoon een beetje echt gaan ontwijken. Die hoeft niet meer echt het gevecht aan te gaan.
Ja,
kan maar zolang je nog niet hebben. In die laatste minuut zit. Ik vind altijd wel weer een opening.
Ja, ja.
En dat was ook nu.
Ja. Ben je dan niet nog... Want ik kan me ook voorstellen van zo'n toernooi. En je moet elke wedstrijd voluit.
Mm-hmm.
Maar je moet ook een beetje krachten sparen, toch? Af en toe.
Nou, krachten sparen doe je eigenlijk door de partij met Ippon te winnen.
Ja. Mm-hmm.
Want dan ben je voor tijd klaar.
Ja.
Dus daar kun je, daar, ik heb mijn meeste partijen won ik met Ippon.
Uh-huh.
Ik was altijd uit op de grote score. Om iemand op zijn rug te gooien. Als je Ippon scoort, een groot voordeel, dan ben je wel klaar.
Ja.
Als je moet vechten tot het einde, moet je echt soms tot het gaatje gaan om echt de winst eruit te slepen.
Ja, was het toen nog met golden score?
Toen was er nog geen golden score.
Dat vond ik helemaal van die
eigenlijk. Dat kunnen helemaal uitputtingsslagen worden.
Ja.
Ik vind het op zich mooi dat je dan wel uiteindelijk de sporters laat beslissen.
Ja,
uiteindelijk moet je de scoren. Ja. Maar en toen waren de partijen 1 minuutje langer. Dus toen waren de standaard wedstrijden waren 5 minuten. Nu na 4 minuten ga je al naar golden score. Maar Ippon scoren, dat scheelt je heel veel energie.
Ja.
Dat scheelt je heel veel energie. En dat heb ik veel gedaan. Ik heb bij alle wedstrijden die ik op de Spelen heb gejudo'd. Ik heb een paar wedstrijden verloren natuurlijk op de Spelen. Van die 4 Spelen bij elkaar.
Ja.
Maar de partijen van alle partijen die ik gewonnen heb. Heb ik er 2 pas na 5 minuten gewonnen. Maar de andere, ik geloof 14 partijen heb ik al met Ippon gewonnen.
Ja.
En dat scheelt een hoop
energie sparen.
Maar ik snap wel dat ze, de meeste van jouw collega's ook hebben dat ze het liefst op Ippon winnen.
Ja, dat wil iedereen natuurlijk wel.
Ja.
Maar je kan wel zeggen dat je het wil, maar als je er niet voor strijdt, als dit jouw spel niet is, zijn er heel veel die zijn weet je, met dat tactische spel bezig. Kijken of ze een beetje de overhand kan krijgen, niet te veel risico nemen.
Ja, of heel verdedigend.
Ja, of je bent bezig, waar zit de opening? En als er een gaatje is, dan bam, sla ik toe voor de volle Ippon.
Ja.
Dat was mijn spel.
Nou ja, en het kan natuurlijk denk ik ook een strategie zijn als je bijvoorbeeld een hele explosieve judoka hebt. Om de wedstrijd lang te laten duren, toch?
Nou, je hebt wel eens, ik heb wel eens tegenstanders die, die weet ik, die komen keihard uit het startblok.
Ja.
En die gaan er full power in. die moet ik eerst op afstand houden.
Ja.
Dit moet ik geen risico nemen, want in het begin zijn ze erg gevaarlijk. Als ik dan inkom, ze kunnen overnemen, dan kunnen ze met full power exploderen.
Ja.
Dus die moet ik eerst 2 minuten bijvoorbeeld laten uitrazen en het alleen maar fysiek een beetje zwaar maken. Dat ze een beetje beginnen te vertragen en dan ontstaat er ruimte. Dat kan ook een tactisch plan zijn.
Ja. Ja. Na Olsen, die won je met Ippon, kwam Kroitoru, Roemeen. Dat was de saaiste partij van allemaal.
Vanuit welk perspectief. Het was
gewonnen met een coca-tje.
Met een coca. En dat was, hier was ik bewust niet op zoek naar de grote score.
Mm-hmm.
Ik heb vaker tegen hem gestaan. Ik had in Atlanta om brons van hem gewonnen.
Ja.
Toen kwam ik voor en toen weer achter en toen won ik uiteindelijk. Maar ik had de EK-finale in het jaar 2000. Heb ik ook tegen hem gestaan. En hij kon ook zo onberekenbaar ineens uit de hoek komen.
Ja.
Die EK-finale ging lekker en in één keer flop gooide hem in Ippon.
Ja.
Eigenlijk zoals ik het ook doe bij anderen. Dat mensen ineens verrast zijn van wow, ik lig op mijn rug.
Ja.
Dat had hij ook.
Hij zag er een beetje atypisch uit, vond ik, qua judoka.
Ja, heel sloom.
Ja.
Hij een beetje gebochelde rug, een beetje voorover.
Ja, ook niet heel gespierd of zo?
Altijd dacht je, hij was wel gespierd, maar dat zag je niet zo. Omdat zijn jas, hij hing een beetje zo over die soort... Hij slenterde dat lang haar voor zijn ogen, alsof hij geen zin had. Ja. Alsof hij...
Luister, doe je ogen dicht en visualiseer de Quasimodo van de klokkenluider van de Notre Dame. Die doe je een beetje na nu, inderdaad.
Ja, hij schokte. En dat daarmee... Hij sust die eigenlijk een beetje in slaap. Dan denk je, kom op.
Dit zal het probleem niet zijn.
Nee. Maar en dan in één keer, vlop, dan kwam die met iets verrassends. Dus dat wist ik natuurlijk van hem.
Ja.
Dus ik wist gewoon echt helemaal op safe gaan. Geen ruimte geven. Druk bezig blijven. Kleine winstjes pakken. Maar niet voor de grote score gaan hier.
Lekker zakelijk hierdoor.
Ja, en op de grond. Elke kans op de grond benutten. En maar
weet
bezig
je nog waarvoor je die coca kreeg? Was dat een straf voor hem of een eigen...
Nee, ik wierp hem met een coca naar achteren toe.
Ja. Na de saaiste partij kwam de snelste partij, volgens mij. Keith Morgan, de Canadees.
Ja, dus dat was de halve...
Kan aan de samenvatting liggen, maar ik had het idee dat dit echt hapslik weg was.
Nou, ik denk dat het een minuut of twee heeft geduurd of zo. Dus dat is relatief kort.
Ja.
We hadden ook al een lange break gehad. Want je hebt eerst de voorrondes totdat je geplaatst hebt voor de halve finale. En dan gaat de hele zaal even dicht.
Dit was het. Ook... Precies. Dus na Kroitoru had je pauze.
Ja, dan wist je staat in de halve finale.
Ja.
Dat is zeg maar, dat is het finale blok.
Ja.
Het lekkere is, je hebt even rust.
Ja.
En wat gebeurt is, kan niet meer fout. Dus je staat alleen maar op winst. Maar je kijkt vooruit. Weet je, het is nog 2 partijen. Het is halve finale finale of halve finale om brons. Maar je kijkt eigenlijk, ik moet straks halve finale winnen. Je krijgt echt stap voor stap.
Ja.
En je weet, ik heb gewoon even een paar uur rust. De zaal gaat helemaal dicht. De zaal gaat helemaal leeg. Dat is ook de kaartverkoop. Hè. Je hebt kaartjes voor de ochtendprogramma en kaartjes voor de middagprogramma.
Die moet ik nog even checken, Mark.
Dat is belangrijk dit. Hè. Je hebt in het judo heb je 2 kaartjes.
Ja.
Ochtendprogramma en middagprogramma.
Ik slik.
Ik denk dat die creditcard nog even meer pijn gaat leiden. Dus die hele zaal gaat leeg. En je hebt gewoon echt even een paar uur pauze. En dat is op zich wel lekker.
Ja. En wat doe je dan in die pauze?
Er zijn...
Even een dutje?
Ja, ik ben met Chris... De hall in Sydney was bij Darling Harbour. En daar was ook het Heinekenhuis.
Ja.
Dus we zijn naar dat Holland House gewandeld. En dan is er buiten is er gezelligheid en van alles bezig. En wij wandelen daar in ons trainingspakje tussendoor. Wetende van, straks ga ik ze hier.
Iedereen slaat je op de schouder meteen.
Want je loopt daartussen. Maar je loopt eigenlijk anoniem buiten daar. Ah, ja.
Maar dit is dus toch dat... Dit vind ik wel nieuws. Dat jij midden in je Olympisch toernooi... zo pompidom naar het Holland Heineken House loopt.
Ja, helemaal Lazarus.
Nee. Nee, je bent geen hockeyer.
Even een pulsje bij Wim Lex.
Ja.
Nee, je hebt een atletenlounge in het Heineken House. In het... Dus je hebt gewoon een aparte verdieping. Dan was het heel rustig. En dan kan je even wat drinken, even wat eten. Gewoon even op de bank zitten. Een beetje over de haven uitkijken. De Batavia lag daar.
Oh ja.
Dus we waren eigenlijk gewoon een beetje...
Dit is wel echt trip down memory lane.
Ja.
We waren gewoon de tijd aan het doden. We waren niet bezig met van straks zo pakken. Nee, even judo opzij.
Maar samen met Chris de Kort.
Samen met Chris, ja. En destijds ook Edith Bos. Daar had ik toen een relatie mee in die periode. En dat was ook haar wedstrijddag.
Ja.
Zij judo tot 70, ik tot 90. Dus we zijn met z'n drieën daar naartoe gelopen. En dan is het gewoon even de tijd doden. En zorgen dat je zo min mogelijk energie verspeelt. Gewoon een beetje opladen.
Ja.
Dus helemaal niet gestrest bezig zijn met de wedstrijden. Van oeh, wat nou straks in die halve finale. En wat nou als je finale haalt. Nee, gewoon helemaal niet over nadenken.
Ja.
Gewoon even weer bijtanken. Even relaxen. Zodat je straks weer...
Maar zegt ook wel iets over je state of mind, toch? Dat je gewoon dat je niet die spanning hebt of voelt van... Maar dat je in staat bent om überhaupt gewoon aan andere dingen te denken. En gewoon een beetje... Terwijl je... fucking twee partijen van Olympisch goud verwijderen.
Ja, maar dat is ook... Als je daar komt om te winnen... dan weet je van, nou, dit is toch ook wel wat gepland hadden. Ik bedoel, logisch. Ik word er niet verwacht. Ja.
Ja.
Ik ben er, als je natuurlijk helemaal denkt... wow, half finale gaan. Ja. Ja, dan kan je helemaal verslag raken. Maar voor mijn gevoel was het ook... ja, maar hier kwamen we ook voor.
Ja.
Dus ik wist gewoon, ik moet drie partijen afwerken. Dan heb ik pauze. Dit is wat het is.
Ja, maar dit maakt natuurlijk ook jou een hele goede sportman en een soort van zenmeester. Want er zullen nog genoeg mensen in jou op dit punt in een judo-toernooi nog helemaal zitten. Ja, tuurlijk.
Ja. Ja, en zeker op de Spelen. Je hebt zoveel mensen gezien helemaal als ze een halve finale winnen. Weet je, als je nog voor de halve finale, als je de halve finale verliest, dan mag je het judo daarna een brons. Als je die verliest, heb je helemaal niks.
Ja.
Nee.
Dus je hebt eigenlijk nog niks. Maar je ziet vooral veel als wat zie je gebeuren als mensen de finale. De halve finale winnen, dan ben je verzekerd van de medaille.
Ja, ja.
En dat is een knop tussen niks of een medaille.
Ja.
Ja.
En dan zie je soms echt een enorme ontlading na het winnen van zo'n halve finale.
Ja.
Maar dan komt de belangrijkste wedstrijd komt nog. Mm. En daar zie je wel mensen struikelen.
Ik denk wel dat het enorm helpt dat je natuurlijk Atlanta al achter de kiezen had.
Ja, zeker.
Dat je het al zo'n Olympisch toernooi al een keer hebt meegemaakt. We hebben natuurlijk genoeg topsporters horen praten over... Weet je, een WK is natuurlijk iets groots. En daar had je er waarschijnlijk al een aantal van gedaan.
Ja.
Maar vergeleken met de Olympische Spelen is het helemaal niks.
Nee, de spanning en de media-aandacht.
Nee.
Voor jezelf. Weet je, ik ben vanaf kinds af aan ben ik gek geweest van Olympische Spelen.
Ja.
Alles las ik over Olympische Spelen, van allerlei sporten. Maar het was niet, ik was niet gek van... wereldkampioenschappen.
Nee.
Zo, ik heb allemaal boekjes over wereldkampioenschappen. Nee, Olympische Spelen, dat is de heilige graal in de sport.
Ja.
Dus dat heb ik altijd gehad. Dus die lading die erop ligt, ja, dat historisch besef, dat heb ik altijd wel gehad.
Maar dus, dan is het fijn dat je dat in Atlanta al een keer, zeg maar die eerste verwondering van ik sta hier nu en ik ben hier nu, zeg maar, dat je dat al een keer hebt mee kunnen maken. Ik denk dat dat wel heel erg helpt als je dan de volgende keer komt om te winnen. Dan kun je denk ik misschien ook makkelijker afsluiten voor alle randzaken.
Dus ja.
Je denkt, ja, dat hebben we al een keer gezien.
Ja. Nou, dat is zo. En wat ik zeg, je weet wat je kunt verwachten. En voor mijn gevoel was het van, oké, drie partijen gewonnen. Dit was ook de bedoeling. En nu gaan we door naar de volgende, want die wil ik ook winnen.
Ja. Maar dan loop jij dus terug naar de judohal.
Ja.
En je weet, het wordt Keith Morgan, Canadees.
Ja.
Wie was Keith Morgan?
Die had al een keer wel een WK-medaille gehaald. Ik had een paar maanden ervoor... had ik van hem verloren. Bij een voorbereidingstoernooi in Duitsland. Ik wilde nog één toernooi judoën. Om gewoon voor wat wedstrijdritme op te doen. Een wat kleiner toernooi in Duitsland. En daar verloor ik van hem.
Mm-hmm.
Maar dat maakte me op zich niet zoveel zorgen om. Want ik zat al in een trainingsperiode. En ik had het gevoel. En zeker die dag. Je hebt natuurlijk een goede ochtendprogramma gehad. Ik wist in mijn hele voorbereiding naar Sydney. Ik ben in orde. Ik ben goed. Ja. Ik ben er klaar voor. Als je dan op de dag zelf ook nog de bevestiging krijgt.
Ja.
Je hebt al drie wedstrijden gewonnen. En die gaan goed. Dan weet ik, nou. Het maakt niet uit, het komt goed.
Ja.
Want ik wist, met mijn spel, als ik goed ben, kan ik iedereen werpen.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat ik altijd elke partij win, maar ik kan iedereen werpen. Want ik vind altijd een opening.
Ja.
En dat gevoel had ik tegen hem ook. Hij is klein, geblokt, linkshandig. Ik was ook linkshandig, dus ik wist dan sta je heel erg dwars op elkaar. En ik denk, ja, daar gaat het gevecht om. Wie kan de ander controleren met die pakking, met de mouwen? Kan ik die mouw weghalen? En daar was ik klaar. Ik had dat plan klaar. Dus ik ging er ook daar weer gewoon met vertrouwen in. Van oké, we gaan deze afwerken.
Ja, twee minuten.
Zoiets. Ik geloof dat iets van twee minuten is geweest. Als ik wel eens terug heb gekeken, dan zie ik ook gewoon... ook al gebeurt er nog niet zoveel, maar...
Het was de meeste, voor mijn gevoel, de meest zekere pot van allemaal.
Ik zie mezelf daar heel zeker lopen. Ja. Op het moment dat we draaien wat om elkaar heen. We hebben pakking gevecht. Maar ik zie aan mezelf dat ik voel dat ik het... onder controle heb, dat ik niet in de gevaar ga komen. En toen kwam hij een keer weer vol. Hij moest er wel vol overheen pakken om mij een keer goed vast te pakken. En toen kon ik hem grijpen. En eigenlijk, ik denk mijn mooiste worp van de Spelen maken.
Ja.
Die heb ik niet altijd voor uitkiezen. Maar die ging er vol overheen.
Ja.
Simpel.
En dan weet je, het wordt goud of zilver.
Ja, dus ik heb even gejuicht toen ik hem wierp. Omdat je, ja, zo'n Ippon moment. Ja. Dus toch, je slaat iemand knock-out in de box. Dat was even plat op zijn rug. En ja, dan
en ook nogal een moment toch. Halve finale, ja, Olympische Spelen.
Dus even, yes! Ja. En daarna was weer...
Wil je kunt het ook overdrijven met de coolness. Als je...
en ik wil even weer... Nou, maar ja, je weet gewoon over een uurtje of zo... Hoe ik om goud vechten. Ja. En daar kom ik voor.
Goed nieuws aan de andere kant van het schema. Namelijk jouw grote... De wereldkampioen lag er al uit.
Mm-hmm. Die was al uitgeschakeld. Ja. Ja, die had verloren van...
Zo kan het ook zomaar.
Ja. 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 In het Japaner judo. Die had verloren. Die werd geworpen en brak daarbij zijn arm.
Zo.
Dus die lag uit het toernooi. En er stond er aan de andere kant Braziliaan tegen een Fransman. En ik kende ze allebei natuurlijk. Ik had verwacht die Fransman zou winnen, maar die Braziliaan won.
En Honorato, had jij al vaker tegen hem gejudo'd?
Ja, dat jaar was ik... voor het eerst hadden we een lange trainingstage in Brazilië gedaan.
Oh ja. God, daar soms had ik, is het toeval ook.
Dat was echt toeval. Ja. Ja. En daar heb ik elke training... met hem getraind. Gewoon oefenpotjes tegen elkaar. Dat is een beetje wat je in de judo doet. Als je trainingstages doet en dan vaak in het buitenland. Dan ga je tegen elkaar knokken. Want je hebt gewoon veel tegenstanders nodig. Mm-hmm. Het is niet als hardlopen dat je in je eigen baan, je eigen tempo en je eigen paslengte kunt bepalen. Je hebt tegenstanders nodig.
Ja.
Dus de sterke tegenstanders zoeken elkaar ook op. En dat is natuurlijk ook een beetje aftasten en een beetje voelen. En je wilt niet alles weggeven, maar je wilt ook... wel laten voelen dat je beter bent.
Ja.
Maar we hadden echt veel potjes gemaakt daar tegen elkaar. Want ja, wij waren de twee goeie van die gewichtsklasse.
Ja.
Dus daar profiteer je allebei van door tegen elkaar te knokken.
Ja. Wat had je daar geleerd, zeg maar, van zijn manier van spelen?
Nou, dat ik ging winnen. Dat had ik wel. Toen ik wist echt, nadat ik daar 3 weken geweest was, wist ik wel van... Hij weet ook. Hij gaat niet meer van mij winnen.
Ja? En waar zat dat om in?
Ik wist hoe ik hem moest controleren. Hij was klein, hij was echt heel compact. Als mensen die videobeelden zien, denken ze van zo, dat is een grote gast als die opkomt. Want die ziet er heel erg breed en zo uit. Ja, maar ja, wat je dan op televisie niet ziet, is dat hij gewoon een stuk kleiner is dan ik.
Mm-hmm.
Ja.
En hij is heel explosief en kan er gevaarlijk onder komen. Maar hij had altijd wat speelruimte nodig. Hij moest een beetje kunnen openen met zijn arm, want dan kon hij er mooi induiken. Dus ik wist, ik moet hem hier vastpakken, links. En dan moet ik hem kort houden, bij me houden.
Ja.
Dat hij die ruimte niet krijgt, dat hij geen speelruimte krijgt. En dan controleer ik hem. En dat heb ik gewoon de hele tijd gedaan. En een keer als er een opening kwam, kon ik een score maken. Dan stond ik op voorsprong. Dus ja, die hele partij liep gewoon precies goed voor mij.
Ja.
Want ik kwam op voorsprong en... Ik controleerde hem de hele tijd. Elke had ik even contact met Chris. Dus, links, strak. Ja. Dus even weer bevestigen.
Stond er ook echt naast als soort veldheer.
Mm-hmm.
Ja, de coach zit aan de rand van de mat.
Ja.
En daar kan af en toe even contact mee hebben. En we kenden elkaar zo goed. Dat je aan een woord of een beweging genoeg. Als hij dit doet of dit doet of dat doet. Dan weet ik wat hij bedoelt qua beweging.
Ja, wat ik heel mooi vond van... Want deze heel veel judo-partijen...
Ik zit in een podcast. Hè? Ik zeg als ik dit doe, dat...
Ja, ik wilde net zeggen. Je zwaait heen en weer inderdaad.
Ja. Ja. Ik zat te kijken. Je hebt hier dus je pupil in de Olympische finale staan. Mm-hmm. Met wie je al zoveel hebt meegemaakt.
Vanaf je 15,
kunt er zelf niks meer aan doen nu. Behalve een beetje commentaar geven. En een beetje proberen te helpen. Maar het is out of your hands in principe. Jij staat op die mat. Jij maakt de beslissingen.
Ja.
Grotendeels intuïtief waarschijnlijk. En hij staat daar een beetje met zijn handen op zijn rug. En ik heb het gevoel,
hij zit op een stoeltje.
Hij ziet dat het goed komt.
Mm-hmm.
Ja, dat is ook zo.
Ja.
En zo zegt hij het, weet je, mijn werk is dan gedaan.
Ja.
Eigenlijk. En natuurlijk zit
maar dan kun je nog heel zenuwachtig zijn.
Natuurlijk zit hij in de wedstrijd. En als er even wat is, dan roept hij wat.
Ja.
Maar dit is ook altijd zijn stijl geweest. Hij is nooit anders geweest, of het nou Olympische Spelen zijn of niet. En dat is ook prettig. Ik bedoel, ik heb niemand nodig.
Maar het onvoorstelbaar veel vertrouwen uit.
Ja, maar dat is prettig.
Ja.
Ik heb niet iemand nodig van de kant die mij zegt dat ik mijn best moet doen. Of kom op, natuurlijk wil ik mijn best doen. Het enige waar je contact over hebt is over het tactisch iets. Van, hangt wat naar achteren. Je zou hem binnendoor zijn hakken weg kunnen halen. Of nu moet je even gas bijgeven, want de scheidsrechter gaat misschien een rolletje geven. Of weet je, echt van die tactische dingetjes zit gewoon in de wedstrijd.
Ja.
Maar schreeuwen en roepen, daar schiet wel niks mee op. Daar word ik niet beter van.
Ja. Het was echt zoeken naar een kans. Maar je had hem ook vrij snel. Hè?
Mm.
Ja, ik had een voorsprong op een gegeven moment. En dat maakte mijn positie nog steeds nog comfortabeler.
Ja.
En ik bleef hem controleren. En ik voelde aan hem, hij kreeg nul grip op mij. Hij kon niet aanvallen. Hij vond geen opening. En als dan de tijd verstrijkt, wordt hij natuurlijk ook wanhopiger. En ik merkte zelfs aan zijn coach die wanhopiger wel begon steeds harder begon aan te moederen. Op zijn Braziliaan of Portugees.
Ja.
Kom op nou, weet je. Doe het nou.
Ja.
En als je echt in vorm bent, dan pak je al die signalen ook op. Kan je dat ook verwerken? Dan ben je niet in je kleine wereldje bezig.
Ja.
Dus ik voel van, hij wordt wanhopig. Dus
hij gaat iets doms doen.
Ja. Hij moet wel.
Ja.
Dus daar kon ik gewoon eigenlijk rustig op wachten. Ik had dat tot de voorsprong en ik voelde, ik had het onder controle. Dus ik wist, er gaat wat komen. En nou ja, kom maar, want ik sta stevig, ik sta stabiel.
En kun je beschrijven wat er toen gebeurde? Wat voor doms deed hij doen?
Hij ging inkomen met een uchimata. Dat is een beenworp waarbij hij probeert zijn been tussen mijn been op te zwaaien om mij eroverheen te gooien.
Mm-hmm.
Maar hij is een stuk kleiner dan ik. Dus dan moet hij echt heel diep in kunnen stappen om mij te kunnen liften.
Mm-hmm.
Ja, en ik, die positie had hij helemaal niet. Want ik had gewoon nog de controle en ik was langer, stond een beetje voorover gebogen.
Jij hield hem kort.
Dus ik dacht, zover kan jij niet instappen. En als je dat wel probeert, dan heb ik jou nog helemaal onder controle. En dat is wat er gebeurde. Hij ging zover instappen, wat eigenlijk niet kon, had hij veel meer eerst controle over mij moeten hebben. Dus toen hij mij eenmaal probeerde te liften, had ik nog alle controle om hem juist weer naar zijn rug te draaien.
Mm.
Dus dan keert het zich tegen hem.
Ja.
En dan maak ik gebruik van zijn energie die erin stopt en draai ik hem op zijn rug en dan valt hij plat.
En terwijl je het inzet, weet je eigenlijk al, dit is het toch?
Ja, ik hoefde hierbij niet naar de scheidsrechter te kijken. Normaal als je een score maakt, kijk je van, geef de scheidsrechter ippon.
Ja.
Maar dit was zo hard plat op zijn rug.
Ja.
Dat was voor mij gewoon meteen, toen hij in de lucht ging, dacht ik, dit is boom, dit is klaar.
Dit is hoe je een Olympische finale beslist.
Ja, dat is wel ontlading. Want ik had nog heel veel energie over. Ik had nog zoveel marge, zeg maar. Ik heb niet tot het uiterste hoeven knokken om het eruit te slepen.
Nee, had best nog een partij kunnen komen.
Ja, dan had een partij, of het had langer kunnen duren. Dat had allemaal niet zoveel uitgemaakt. Dus als je dan al die energie nog hebt. Eigenlijk was ik me aan het inhouden de hele tijd.
Ja.
Misschien had ik de partij binnen een minuut kunnen beslissen. Misschien. Ja. Als ik er vol voor was gegaan. Maar dan had ik risico genomen. Dan had ik hem misschien niet gewonnen.
Ja.
Dus ik was me eigenlijk ook heet aan het inhouden. Van, ik heb controle. Geen gekke dingen doen. Laat me komen. Dit komt goed.
Ja.
En als je nog heel veel energie over hebt. En dan is klaar. Dan heb je wel even energie om te juichen.
Daar gaat die ippon. En neemt hem over. Goud is er voor Mark Huizinga. Jongen. Naar een Juco. Dan nu het goud. De ippon voor Mark Huizinga. En Chris de Korte heeft het moeilijk. Wat heeft deze man het verdiend? Mark Huizinga. De luchtmachtofficier heeft Carlos Honorato laten vliegen. En ik zou zeggen, maak hem generaal, want hij weet hoe mensen moeten vliegen. Mark Huizinga, na Anton Geesink, Wim Ruska en Angelique Cerise, behaalt het goud bij de Olympische Spelen.
Wat ik heel leuk vond, ik was gisteren even. Ik ben me heel benieuwd of je, mag je zo vertellen, of je nog wel eens contact met hem hebt gehad, met die Honorato. Dus ik was gisteren over wat zo'n Olympische finale dan betekent. Wij hebben het nu over hem als de verliezer van de finale.
Yeah.
Maar ik was hem even gaan googlen en gaan kijken. En hoe verschrikkelijk trots hij is dat hij die zilveren medaille heeft gewonnen. En hoe dat is zeg maar het ding van zijn leven. Yeah. Weet je wel, ik won zilver in Sydney.
Mm-hmm.
Op zijn Wikipedia zijn. Hij wordt nu gedefinieerd dat hij zilver heeft gewonnen in een finale die hij verloor van Mark Huizinga. Zeg maar, jij bent altijd diegene in zijn leven. Maar dat zelfs dat, weet je, dus zilver winnen in zo'n wedstrijd, dat is voor hem zijn status.
Ja.
Ja, en heeft een judo school in Brazilië volgens mij nu.
Ja.
Maar heb je nog wel eens contact met
hem? Ja, we zijn ook in de jaren daarna nog weer regelmatig in Brazilië wezen trainen.
Ja.
Dus ik heb ook daarna nog weer regelmatig met hem geknokt. Want ik heb natuurlijk nog daarna jarig judo en hij heeft ook nog jarig judo. Dus we waren gewoon nog volop in onze carrière bezig. Dus we hebben ook daarna veel geknokt met elkaar.
Ja.
En ook wel eens in Brazilië een interview gegeven daar. Want, hij was voor Brazilië een held, want hij had zilver op de Spelen.
Ja, zoveel Braziliaanse judoka's waren er ook weer niet.
Voor iedereen was hij daar stoer, behalve voor mij. Want ik was de enige die een stapje hoger was.
Ja.
Maar zo hebben we nog samen op de fotoshoot gehad en een interview gedaan. Dus je wordt toch daarmee altijd met elkaar verbonden. Ik bedoel, ik heb tegen honderden tegenstanders gestaan. Maar wij praten nu over Honorato, omdat dat degene was die in mijn finale stond. En dat heeft hij ook. Dus hij is al in Brazilië in allerlei interviews zal mijn naam weer gekomen zijn.
Tot je dood ben je mee met elkaar verbonden.
Ja. Ja.
Als hij bij zijn uitvaart valt jouw naam.
Ja. Jij bent daarna nog echt lang doorgegaan, hè?
Ja, want ik was toen 27. Ik zat er wel op mijn top.
Mm-hmm.
Maar ja, het ging heel goed. En ik vond het echt heel leuk.
Mm.
En,
dus... Ja, want dat hoor je natuurlijk ook vaak. Dat dan goud is gehaald. Ja, ja. Waar doe je het dan nog eigenlijk voor? Maar als ik jouw carrière zie, denk ik. Jij hebt het nooit voor de medailles gedaan. Dat is leuk, maar wel altijd met de lol, zeg maar. Voor de lol.
Ja, ja, ik wil natuurlijk weer toewerken naar de volgende medaille. Maar inderdaad, omdat je moet er wel lol in hebben. Als je het alleen doet voor de medailles, dan is het gewoon, dan is alles een opoffering. Maar judo is een spel. Elke partij is anders. Je kunt, mijn judospel ontwikkelde ook weer. Je ging weer nieuwe technieken toevoegen. Dus het is niet elke keer hetzelfde. Het is niet hardlopen of zwemmen, waarbij je elke keer weer heen en weer een keerpunt en weer terug. En,
ja. Ik kan me voorstellen dat er op het moment dat je, dus je belandt in het rijtje Geesink, Ruska, Serize, zeg maar. Laten we gewoon, wij gaan hem gewoon callen.
Zeker.
Vanaf nu.
Ja.
Dus ik kan me ook voorstellen, dus die legendarische status in de judo-wereld van de Olympisch kampioen. Maar ik kan me dus het verhaal van Ruska. Ruska wilde in twee categorieën judoën in München, omdat hij dan beter zou zijn dan Geesink.
Ja.
Speelde er zoiets bij jou mee van, goh, één keer Olympisch kampioen is fantastisch. En ik vind het spel heel leuk. Maar twee keer Olympisch kampioen, dan ben ik wel uniek. En de grootste.
Ja. Nee, niet zozeer de grootste. Stel dat er nou voor mij iemand geweest die was die vier keer Olympisch kampioen was geweest. Dat je denkt, ja, nooit in te halen. Ja, had ik dan meteen gestopt met judo. Omdat ik dacht, ja, ga ik toch niet halen.
Ja.
Nee. Of als er nooit iemand geweest was daarvoor. Oh, ik ben al de grootste, kan wel stoppen.
Ja.
Nee, het was echt je eigen motivatie. Dat je het gewoon het spel heel mooi vond. Mm-hmm. Dat je het mooi vond om... Ik had het gevoel dat er echt nog wel rek in zat. Ik was wel op dat moment goed en wereldtop.
Ja.
Maar er was, ik was nog als judoka nog niet uitgeleerd. Ik was nog niet, ik had nog niet mijn eind bereikt, zeg maar. Mm-hmm. Er zat nog rek in. Er zijn nog nieuwe dingen te ontwikkelen in mijn spel. En ja, het is leuk om weer naar een toernooi te gaan en daar te winnen.
Ja,
dus
ja, nee, dus dat klaar. Nee, dus dat gevoel van het tweede goud, bedoeld, was niet het doel.
Dat was wel een doel.
Ja.
Maar niet om beter te zijn dan iemand uit het verleden.
Okay, yeah.
Maar natuurlijk was het weer een doel. Als ik denk van, nou, ik wil weer naar Athene. Ja, dan wil ik daar natuurlijk ook goud winnen.
Ja.
Ja, ik wil heel graag weer ik zou heel graag daar een tweede goud winnen. Ja. Ja.
Je status is wel anders als je als Olympisch kampioen aan een Olympisch toernooi begint. Toch?
Ja, niet pas 4 jaar later. Dat is al eerder natuurlijk.
Ja.
Ik merkte het hele jaar daarna. Zelfs tijdens trainingen, als ik begon met de trainingen, voelde het toch alweer anders.
Ja.
Mm.
Want je hele leven ben je bezig om proberen beter te worden. En je hebt nog eerst mensen heb je op de club die beter zijn dan jij. En dan heb je mensen in Nederland die beter zijn dan jij. En mensen in de wereld die beter. Elke keer denk je, ik wil een stapje hoger op. En dat lukt. En dan word je Nederlands kampioen. Dan word je Europees kampioen. En dan WK. En uiteindelijk heb je het allerhoogste.
Ja.
En dan denk je,
Nou
ben ik echt het allerhoogste.
Ja.
En, nu?
En dat voelt dan toch gek als je dan, je bent gewoon in je clubje in Hoogvliet.
Ja.
En gewoon weer de beste van de wereld.
Gewoon dezelfde koude douche.
En dan ga je gewoon weer hetzelfde doen natuurlijk.
Ja.
En je ga je gewoon ook weer afzien. En ga je ook weer pijn lijden.
Ja.
Maar die status, ja, dat verandert wel iets. Maar ik moet zeggen, ja, het ging bij een jaar lang bij wedstrijden ging het zo makkelijk. Ik had echt ineens een marge ten opzichte van de rest.
Ja. Ja.
Overal waar ik heen ging, won ik.
Ja.
En
nou, eigenlijk dezelfde marge die je in Sydney voelde de hele tijd.
Ja, maar vanaf dat moment was er echt zo'n een jaar lang dat ik met mooie punten en met overmacht en het EK daarna. Ik won zo dik dat EK.
Ja.
Echt de tegenstanders echt declasseren.
Ja.
Dat is natuurlijk heel lekker als je in zo'n periode zit. Maar een jaar na de Spelen was het wereldkampioenschap. En toen was ik Europees kampioen. Ik was al 4 keer en ik was Olympisch kampioen. Ik was echt wel favoriet. Maar op 2K verloor ik. Dat maakte ik een foutje in de voorrondes. Toen vloog ik eruit.
Ja.
En ik denk ook wel achteraf. Ik heb een jaar lang alles lukte. Alles lukte. Ja. En als ik naar het toernooi ging, won ik dik. Dan, als je dan voor 95% traint. En je gaat naar het toernooi, dan won ik ook dik.
Ja. Ja.
En dus
waarom
daarvoor
zou je voor die 100%
gaan? 100% was ik zo. Ja. Oh, alles, want ik wil hoger op.
Ja.
Was dan een jaar lang
alles lukt, dan haalt dat toch een beetje de scherpte en de onzekerheid, of de twijfel, of de gretigheid, of de honger. Haalt het een beetje weg.
En ik denk dat iedereen en zijn moeder Mark Huizinga VHS'jes heeft.
Je bent dan de hoofdprijs om te verslaan.
Ja.
Ging elkaar dan sms op een pocketline string van tegen wie, weet je tegen wie ik zaterdag
Nou. Zag zijn linkerbeen voelt een beetje slap.
Ja, precies.
Misschien moeten we daar iets
mee. Ik geef nu trainersopleidingen, dat doe ik nu in mijn huidige leven. Ga ik over de wereld voor de Internationale Federatie om trainersopleiding te verzorgen. En dan kom ik heel veel oud-judoka's tegen. Die zijn nu wel coaches.
Ja.
Die geven wij een soort bijspijkercursus, geef ik. Dus ik spreek heel veel oud-judoka's die ik voorheen, die heb ik al jaren niet meer gezien, oud-concurrenten van mij.
Ja.
En inderdaad ook wel zo'n rust die dan zegt van, als ik dan de loting krijg. Eerst van mij. Dat is eentje, iemand heb ik 8 keer van gewonnen of zo. Weet je?
Ja.
Die wist,
ja, kan net zo goed meteen naar huis.
Ja, dat zei hij toen natuurlijk niet.
Ja.
Maar ja, nu zijn we zoveel jaar verder. Nu kunnen ze zulke dingen zeggen.
Wat grappig zeg. Dat is ook alweer een leuke fase van je carrière. Als je daar...
Dat is leuk om zo weer mensen tegen te komen.
Ja. Maar er kwam in 2004 dan nog een bronzen medaille bij. Je hebt in Peking in 2008 ook nog meegedaan.
Ja.
Toen in de tweede ronde eruit.
Ja.
Ja.
Ja, dat is ook wel... Het is ook wel want je vloog in allebei die toernooien vrij vroeg uit, zeg maar. Maar
in Athene verloor ik de tweede ronde.
Ja.
En dan kon ik dan in de herkansing heb ik brons.
Ja, precies. Omdat hij tegen Wang He-te.
Ja.
Die ken je gesproken, Willem.
Ja, hij mocht herkansen omdat hij verder kwam in het toernooi.
Ja, omdat hij de halve finale haalde. Hij was de wereldkampioen. Ja. Hij haalde de halve finale. En dan mag je tegen alle andere mensen die van halve finalisten verloren hebben.
Ja, precies.
En die daar dan de beste van is, die krijgt.
Ja, en in Peking was het dus, mislukte dat dus eigenlijk. Want je mocht niet herkansen. Ja, omdat die Sergej Ashwan, een Zwitser.
Ja.
Die vlogen meteen in de volgende ronde uit zelf.
Maar dat is toch ook frustrerend, Mark?
Ja, dit lijkt me heel heftig.
Totaal afhankelijk bent van hoe de man van die
afhankelijk.
Verloren.
Ik moet zorgen dat ik win.
Hij niet wint, ga jij ook niet door.
Maar winnen. Weet je. Ja, de verliezers hebben geen recht van spreken. Weet je? Ja.
Ja.
Dat is ook weer zo. Je kunt zeggen, nou ben ik afhankelijk van... Nee, je bent niet afhankelijk.
Nee,
maar
het is natuurlijk wel zo. Het is natuurlijk, want brons is natuurlijk... Ja, als je van goud komt, is brons minder. Maar het is natuurlijk nog steeds...
Nee, ik ben ook trots op die bronzen, zeker.
Ja, en daarmee... Want je bent gewoon brons, goud, brons.
Ja,
weet je?
Zeker.
Volgens mij nog steeds met Edith Bos... De enige die 3 medailles won op Olympische Spelen. Waarvan bij jou een gouden tussen zit. Dus dat is nogal wat.
Ja.
Maar dat judo natuurlijk ook een sport is waar je soms inderdaad, als je er ver boven uitsteekt, dan lukt alles wel. Maar soms komt het natuurlijk echt neer op een momentje onoplettendheid. Of een jurybeslissing die net in jouw nadeel of in jouw voordeel uitvalt.
Ja.
Maar
zijn we ook niet de enige sport in natuurlijk. Kijk, er zijn sommige sporten, dat is inderdaad zo. Weet je, als je in het tennis, daar kun je best wel een paar slagen missen. Als je in de eerste game even wordt weggeslagen, kun je herstellen.
Ja.
Als wij in de eerste game worden weggeslagen, dan is je toernooi voorbij.
Ja,
dus
als je de Olympisch kampioen loopt.
Als je de eerste slag in de tenniswedstrijd een ace tegenkrijgt.
Ja.
Bij het judo ben je dan klaar.
Ja.
Je dan is afgelopen. Dan kan je meteen weer inpakken met je tennisracket.
Ja. Het leuke is natuurlijk dat het andersom ook zo werkt. Dus dat je natuurlijk ook mazzel kunt hebben met je loting. En zomaar in één keer door kunt stoten naar een halve finale. Waarin de Olympisch kampioen al uitgeschakeld is in het toernooi. Weet je, dat is natuurlijk ook zo.
Ja,
maakt het ook wel weer leuk, vind ik.
Met loting, je kunt soms wel eens één ronde ergens een beetje geluk hebben. Maar je blijft niet geluk hebben, zeg maar. Nee. Om in een finale te komen, moet je dan toch een keer of 4 winnen. Dan krijg je nog een beetje de Steve Bradbury. Twee en een half finale en een finale achter elkaar. Slechtste is, maar wel wint.
Ja.
Je ziet het in het judo. Soms wel eens een ronde gebeuren. Maar niet 2-3 keer achter elkaar. Dus degene die in de finale komen, dat zijn echt wel de toppers van de dag.
Ja, dus het is een eerlijke sport.
Iedereen start op nul. En natuurlijk, het kan wel eens... net zoals in elke sport kan je wel eens een niet eens zijn met een beslissing van een scheidsrechter. Een goal in het voetbal wordt wel eens afgekeurd of gaat erin. Of een gele kaart wat een rode had moeten zijn. Ja, dat element zit erin.
Ja.
Dat zit in de sport. In dat opzicht is misschien wel, ik had net over hardlopen en zwemmen. Nog eerlijker, nog meetbaarder. Ja. Maar daardoor voor mij om te doen ook wel iets saaier. Want je mist een beetje het element waarin van alles kan gebeuren.
Als ik zo gewoon weer zo praat. En wij kennen elkaar van een andere sport. Misschien gaan we het daar zo meteen over hebben. Maar misschien nog wel niet. Als ik jou zo hoor, dan denk ik. Jij bent ook iemand die altijd die nieuwsgierigheid nodig heeft om nieuwe dingen te ontdekken, ja, om iets nieuws aan te leren, om weer een nieuw puzzeltje toegeschoven te krijgen van oké, hoe ga ik dit oplossen?
Ja.
Heeft dat ook het einde van jouw carrière ingeluid? Dat je dacht, ik heb de puzzeltjes gehad, ik heb gehad wat ik...
Wat bij mij speelde aan het einde was dat ik als topsporter leef je elke dag voor je sport. Dus alles staat in het teken van hoe kan ik optimaal trainen, hoe kan ik optimaal rusten, hoe kan ik zorgen dat ik in de beste vorm naar een kampioenschap toe kan. En al het andere leid je daaraan af. Dus al je leven wordt, eerst vul je training en wedstrijdprogramma in en dan de rest eromheen. En daar was ik op een gegeven moment klaar mee. Dat je leven voor de sport alleen maar. De sport zelf was nog steeds hartstikke leuk. Mm-hmm. Nadat ik gestopt ben in 2008, ging ik nog wel regelmatig naar de judotraining. Omdat ik het leuk vond op de judo. Dus het spelletje zelf vond ik heel leuk. Maar het leven als topsporter, elke dag kijken van waar kan ik een procentje winnen? Hoe zorg ik dat ik geen procentje verlies? Dus daar was ik klaar mee.
En je was ook al vader en zo. Dus
je had het ook wel een tijdje gedaan, toch?
Ja, hij heeft het ook lang gedaan. Dus dat is misschien wel een natuurlijk proces. Op een gegeven moment is dat gewoon weer toe aan een nieuwe fase. Weet je? Ik was toen 35 en dan nou heb ik inderdaad wel al lang gerekt.
Ja. Hey, als we nou de balans opmaken en kijken naar onze drie Olympische kampioenen. Gesink, Ruska, Huizinga. Hoe zou jij ze ranken? Wie is de beste judoka van de drie?
Oh, goeie vraag.
Ik durfde dit soort vragen nooit te stellen aan topsporters. Maar sinds Bas van der Goor heb ik hier minder. die zetten zich gewoon zonder gêne op 2.
ik denk dat Gesink altijd op 1 staat. Omdat hij baanbrekend was. De eerste niet-Japanse wereldkampioen. De eerste niet-Japanse Olympisch kampioen. De man die misschien wel gezorgd heeft dat de sport internationaal zo groot kon groeien. Stel dat in 1964 alleen maar Japanners hadden gewonnen. Dan was het misschien wel eens een nationale sport gebleven. Dus zijn betekenis, hij is 21 keer Europees kampioen geworden.
Zo.
Dat is iets wat nooit meer ingehaald kan worden. Dat kan helemaal niet meer in de huidige wereld. Dus vanwege die status als judoka, zou ik hem op 1 zetten.
Mm-hmm.
Ruska was weer een grootheid in zijn tijd. Toen kon je ook 2 keer... op dezelfde speler.
Ja, de open klasse.
Kan niet meer. Die open klasse is er niet meer. En daar moet je ook wel zwaargewicht voor zijn eigenlijk. Om dat te bereiken. Maar ook nog wereldkampioen. Ook, ik geloof, 7 keer Europees kampioen. Ik zou zeggen Gesink, Ruska. In het judo heb je gedeeld brons. Heb je wel 2 bronzen medailles?
Ja.
Dan ga ik daar samen met Angelique staan.
Mooi.
Angelique 8 keer
wel heel mooi bescheiden van je dit.
Ja, maar Angelique 8 keer Europees kampioen en wereldkampioen.
Ja.
En dan die Olympische in 88.
Ja.
Dus daar ga ik trots naast staan.
Ja, vind ik mooi.
Mm-hmm.
Vind ik mooi. Wat heeft het je nou eigenlijk gebracht? Die rijke Olympische carrière, zou je zeggen?
Ook helemaal de persoon zoals je geworden bent. Dus dat je 35ste, als dit je leven is geweest.
Mm-hmm.
Ik ben op mijn 4e... begonnen. Ik kijk een beetje opzij nu naar een fotootje.
Mijn foto in judopark.
Van Willem in judopark toen hij een jaar of 6, 7 was, denk ik.
Witte band, gele slip, volgens mij was dit.
Ja, ik ben op mijn 4e ben ik ook zo begonnen. Toen was dat natuurlijk niet het ding in mijn leven. Maar dat is het geworden, zeg maar, vanaf mijn 15e zo'n beetje. En tot mijn 35e, ik was de judoka. En nee, ik zit hier vanwege die prestaties van toen. En zo gebeurt dat vaker in mijn leven.
Ja.
We hebben samen geschaatst.
Oh ja.
Omdat ik vroeger...
Oh, dat zat ik al helemaal niet meer.
Ja, dat heb ik er niet meer aan gedacht.
Wat leuk dat je erover begint. Ja,
ik ben blij dat voor het snippet op Instagram tijdperk was. Dat we die, zeg maar, dat niet meer op Instagram rond slingert.
Stond jullie goed hoor.
Die rode pakjes. Nee, we hebben samen meegedaan aan een schaatsprogramma inderdaad.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen. Ja, misschien was ook de vraag. Femke Heemskerk zat hier een paar afleveringen geleden. En die heeft ooit gezegd, fuck het zwarte gat. Heb jij ooit nog een zwart gat gehad? Het voelt niet, maar...
Toen ik stopte in 2008, als je stopt, de topsporter, gaat iedereen tegen je beginnen over... Oh ja, zwart gat, hè?
Mm-hmm.
Datzelfde als dat je zegt...
Zo een beetje self-fulfilling prophecy,
Olympisch kampioen judo. Oh, dat was Gesink, was IOC-lid. Oh, word jij nu ook IOC-lid? Weet je, van die connecties die niet altijd logisch zijn. Maar als je stopt, moet je dus blijkbaar een zwart gat krijgen. Ik had zoiets van, kom maar op met dat zwarte gat. Dat is dan weer de volgende uitdaging. Ik ben benieuwd.
Ja.
Je kunt, je,
Wat moet ik ervoor doen om dat te winnen?
Ja, nee, ik zag het wel een beetje weer als een challenge. Ja. Ik had voor mezelf 1 jaar vrij afgenomen. Echt, van werk, dingen, alles even stopgezet. En ik greep alles aan eigenlijk. Nieuwe dingen leren. Ik ging leren kitesurfen, duiken. Ik ben heel veel wezen vissen in het buitenland. Wedstrijden, veel reizen. En ging van alles doen.
Ik zei dat Mark graag nieuwe dingen leert.
Ja, zeker. Ja, dan had je, oh ja, nu kan ik andere dingen doen. Ik hoef niet meer nee te zeggen tegen alles, omdat ik voor jullie bezig ben.
Ja.
Maar na een half jaar werd dat ook wel heel vermoeiend. Dat je over, ik moest alles doen. En toen viel ik wel even een beetje terug van ja, maar het slaat helemaal nergens op wat ik doe. Het gaat nergens om. Het gaat nergens toe leiden. Ik ga er ook geen kampioen in worden. Ik ga er nooit de beste in worden.
Ja, waarom en je nou moet eigenlijk? Nog best wel even.
Ja, dus dat was, toen was ik even een paar maanden een beetje zoekende geweest. En totdat ik eigenlijk daar ook wel weer vrede in had. En ik dacht, ik zie het ook eigenlijk wel. Ik zie wat er gebeurt en hoe het loopt.
Ja.
Ik weet nu ook niet wat ik over 5 jaar of over 10 jaar doe. En dat
IOC-lid hoor ik net.
Ja, wie weet.
Want hoe ziet jouw leven er tegenwoordig uit?
Ik heb een vrouw en 2 jonge kinderen. Ik heb een oudere dochter, die woont nu niet bij mij. Dus ik heb eentje van 2 en eentje van 6. Nou, daar heb je handen vol aan. Ik ben regelmatig in het buitenland voor de internationale federatie, wat ik net zei, om trainersopleidingen te geven. Dus dat doe ik nu al een jaar of 8, 9.
Ja, en examinator ook, toch?
Ja, dus we doen opleidingen geven en mensen daarna ook examens afnemen.
Ja.
Dus dat is heel leuk om te doen, die judokennis weer door te geven.
Ja.
Ik ben 8 jaar, heb ik voor de Survival Rumble Nederland gewerkt. Eerst als voorzitter ben ik 4 jaar geweest, dan ben ik 4 jaar directeur geweest. Dat is heel leuk. Ik zeg altijd de mooiste buitensport die er is. Maar daar ben ik eigenlijk net mee gestopt, omdat ik gewoon te druk was.
Ja.
En dan soms komen dus andere dingetjes voorbij. Nu
ja, chef de mission bij de Youth Olympics.
Ik ben 2 keer chef de mission geweest voor Jeugd Olympische Spelen. Ja. In China, een keer in Argentinië. Ik was vorig jaar chef de mission voor de Europese Spelen. Voor senioren in Polen.
Ja.
Dus dat zijn hele mooie projecten waarbij je echt toch weer terug kan vallen.
Is dit dan ook zo'n klassieke chef de mission, vraag het voor een andere chef. Chef de mission opleidingstraject, zeg maar, omdat je dan steeds grotere dingen kunt doen. Als in, gaan we jou nog een keer terugzien als chef de mission van
wie weet?
Voor het EGI?
Nou, dit was ook voor de EGI. Dit is heel erg voor de EGI, want dit zijn gewoon serieuze projecten waarbij je die verantwoordelijkheid.
Laten we zeggen voor de Olympische Spelen.
Ja, nou ja, het is niet uitgesloten. Het is niet. Niemand weet op dit moment wie de chef wordt voor. Los Angeles.
Ja.
Dus dat is niet uitgesloten. Dus ik heb wat ervaring opgedaan.
Ja. Ook wel de ambitie, begrijp ik, als ik ze zo hoor.
Nou ja, als het komt, ga ik niet uit de weg.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat er ook weer allerlei andere kandidaten zijn die
dat
zouden kunnen.
Maar, ja, dus, daar geloof ik wel.
Maar weet je, in mijn topsport was het echt van, ja, maar dit wil ik en daar wil ik naartoe streven. En dat heb ik nu niet. Ik heb veel meer losgelaten. Ik zie van,
als het komt, dan komt het.
Als het komt, dan komt het. Ja. En als het komt, dan ga ik er heel hard mijn best voor doen. En als het niet komt, dan ga ik wat anders doen.
Ja. Hey, laten we even naar Parijs gaan. Wat moeten we eigenlijk weten van het komende Olympisch judo toernooi om er straks optimaal van te kunnen genieten?
Het zijn de eerste 8 dagen van de Spelen.
Mm-hmm.
Dus het judo begint meteen op dag 1. Het zit altijd in de eerste week. Ik zeg 8 dagen, want we hebben 7 gewichtsklassen. En op de 8e dag is het teamkampioenschap.
Ja, ja.
Dat is nieuw sinds Tokio. Daar was het voor het eerst. 3 mannen, 3 vrouwen in een team. Daar gaat Nederland ook wel aan deelnemen. Die kwalificatie moet nog een beetje helemaal rondkomen. Maar dat ziet er wel goed uit. Dus dat wordt heel interessant. Want daar is Nederland best wel goed in.
Ja.
We werden al 5e in Tokio. Op de WK gepresteerd. Op EK gepresteerd. Dus daar hebben we kansen. Dus dat is leuk.
Ja.
Het is vooral internationaal gezien de clash Japan-Frankrijk. Dat zijn de 2 grootmachten. De laatste keer was het natuurlijk de Spelen in Tokio, in het thuisland van het judo.
Ja.
Daar was Japan huishoogfavoriet voor de teamtitel. En toch won Frankrijk het. Dat was wel sensatie.
Mm-hmm.
En nu 4 jaar later, of 3 jaar later eigenlijk, zijn we in Parijs. Dat is een beetje de Europese hoofdstad van het judo.
Ja, de beste plek van revanche, zou je zeggen.
Ja, dus dat wordt waarschijnlijk, maar dat moet natuurlijk nog besloten worden. Wie komt er in de finale? Zou dat weer een mooie clash Frankrijk-Japan kunnen worden. Dus dat wordt sensatie op de laatste dag.
Ja.
Die dag ervoor wordt voor Frankrijk heel interessant. Want dan komt in het zwaargewicht Teddy Riner op de mat. Mm-hmm. En dat is de grootheid nu van het judo. Je is al 11 keer wereldkampioen.
Ja.
Die begint aan zijn 5e Olympische Spelen. Die wil daar voor de derde keer Olympisch kampioen worden.
Die kan alleen maar verliezen.
Hij komt zelf uit Parijs. Dus dat is echt een grootheid in Frankrijk.
Ja, daar moet een punt worden gezet. Of een uitroepteken gezet achter een waanzinnige carrière.
Ja, ja. Die zaal die gaat al uit zijn dak als die überhaupt opkomt.
Die kaartjes waren ook niet meer te krijgen.
Dus dat is, en weet je wat jammer is? Die zaal is klein.
Ja.
Het is een prachtige locatie, vlak bij de Eiffeltoren. Je ziet vanuit de zaal zie je door een glazen wand de Eiffeltoren staan. Dus dat is voor de plaatjes over de wereld is prachtig. Maar er kunnen maar iets van 6.000 mensen in. Mm. En je zou een judostadion, je zou 25.000 makkelijk kunnen uitverkopen. Ja. En dan heb je het grootste judostadion ooit. Maar ja, dan moeten in 2 weken 30 sporten afgewerkt worden. Dus niet alles kan zo groot als je wil.
Hey, en de Nederlanders, als we daarna gaan kijken. Wie acht je goede kansen toe?
Ik denk dat Nederland 1 of 2 medailles. Mm. Dat we daarop gaan eindigen. Alleen wie dat gaan worden. Dat, we hebben wel een groepje kanshebbers. Bij de dames 63 Joan van Lieshout. Jong, nieuw, maar heeft dan WK-medaille gewonnen. Dus die kan misschien wel doorgroeien dit seizoen. En zou misschien wat verrassend, maar ja, aan de andere kant, als je een WK-medaille hebt, die heeft kans.
Mm-hmm.
Tot 70 kilo is Sanne van Dijken al jaren heel constant. Ja. Hij heeft echt al veel gewonnen.
Ja.
Natuurlijk, de laatste Olympische medaille was van Sanne, maar hij heeft WK-medailles, Europese titels. En echt heel constant. Dus ja,
voelt in dat opzicht ook degene die er het meest klaar voor is.
Mm.
Om zo'n finale te winnen.
Met een paar, want zij heeft inmiddels natuurlijk veel ervaring ook opgedaan. Ja. Maar dat geldt ook voor het gewicht daarna Guusje Steenhuis.
Ja.
Heeft ook nogal eens wel eens verschillende keren er het net niet gehad.
Mm.
Maar heeft WK-medailles, EK-medailles. Is de laatste tijd ook weer goed bezig. Dus heeft veel ervaring. Dat denk ik bij de dames als kanshebbers. Bij de heren, Frank de Wit zou tot 81 kilo. Het zou wel verrassend zijn, want je denkt al dat hij beter is dan zijn resultaten laten zien.
Ja.
Dus het zou verrassend zijn als hij het redt. Maar is echt wel, het is een spectaculair
kan eruit komen.
Tot 90 kilo hebben we Noël van het End. Is al een keer wereldkampioen geweest. Ja. Moet zeggen, heeft ook weer, als je kijkt naar EK, WK, Olympische Spelen. Daar nog niet veel gepresteerd. Los van die uitschieter natuurlijk van die wereldtitel die echt heel mooi was. Maar is inmiddels wel heel ervaren. Heeft ook al 2 spelen gedaan. Michael Korrel is een hele constante factor tot 100 kilo.
Ja.
Dus die zit altijd wel een beetje in de hogere regionen. Dus kan wel, kan niet.
Maar als ik jou nu zeg, je moet €1.000 van je eigen geld inzetten op 1 van deze namen.
Op 1 van deze namen?
Als Olympisch kampioen.
Als Olympisch kampioen.
Ja.
Oh, ik weet, ik, dan zou ik denk ik, ik ja, als het mijn eigen geld was, zou ik denk mijn geld in mijn zak houden. Nee, ik zie echt wel mensen die een medaille kunnen
eigen
winnen.
Eigen geld en een pistool op je hoofd.
Goud wordt wel echt heel moeilijk.
Een medaille.
Medaille. Sanne van Dijken. Dan is Sanne van Dijken denk ik net de meest grootste kanshebber. En daarachter Guusje en Michael Korrel.
Oké,
okay. Mooi. Mooie namen. Nienke,
ja.
We hebben nog luisteraarspost.
Zeker hebben wij die. We kregen een mooie aanvulling op ons verhaal over onze Olympische tweelingen Noortje en Brechtje de Brouwer en Marcel en Tyrone Sterkenburg van Tyrone Sterkenburg zelf.
Ja, dat was wel heel leuk. Ja, ja, die zei dus sowieso heel netjes op Instagram. Heel leuk. Heel leuk, dank u wel.
Dank u wel. Hè, ja.
Tegenwoordig Insta, wat me enorm voor hem innam en mij ook weer super outdated voelen.
Ja.
Maar hij had nog een plot thickener. Ik weet niet of dit echt Engels is, maar je weet wat ik bedoel.
Ja.
Zij kennen Noortje en Brechtje de Brouwer dus, want ze zaten bij elkaar in de klas.
Fantastisch.
Ongelooflijk, ja, toch? Dus onze artistic swimming twins en onze Greek-Roman wrestling twins, die hebben gewoon een verleden bij elkaar in de klas.
Het is echt leuk geweest dat ze verkering met elkaar hadden gehad.
Ja, ja, ja. En dan zo cross.
Ja, leek me echt heel grappig.
Cross affairs.
Grappig en ingewikkeld.
Precies. Hey, de komend weekend staat er ook weer een hoop sport op. Ik neem aan dat jij weer lekker Parijs-Roubaix voor gaat zitten.
Ja, ik zag dat jij gaat pleiten voor een handbalweekendje?
Ja, ik ga sowieso ook Parijs-Roubaix kijken. Ja. Maar dat handbal wordt wel interessant. Want we gaan binnenkort, en dat is over 2 weken is het OKT voor Nederland. De Nederlandse dames spelen dan in Spanje tegen Tsjechië, Argentinië en Spanje. Dat zijn toevallig allemaal landen die Oranje eerder heeft verslagen in de poolfase van het WK. En op het OKT spelen die dan met z'n vieren tegen elkaar. De twee beste landen uit de groep, die plaatsen zich voor Parijs. Maar daarvoor heb je dus nog twee EK-kwalificatiewedstrijden. En dat is dit weekend. Dus aankomende donderdag spelen ze de EK-kwalificatie tegen Portugal. Dus dat is vanavond, als je dit op dag 1 luistert, dat die live staat. En op zondag, dat is spelen we uit in Portugal. En op zondag 7 april spelen ze tegen Finland. En die wedstrijd is in Almere om 6 uur. Dus daar kun je gewoon live heen. Als
wat
je
leuk.
Wil. Ja.
Nou, te gek. Nou ja, dus als je dan dus klaar bent met Parijs-Roubaix op die zondag, op 7 april,
ja,
kun je daarna gewoon lekker nog handbalwedstrijd meepakken. Dit was hem weer, Chefs de Mission, gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo en de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel. Speciale dank aan Mark Huizinga, Olympisch kampioen judo.
Wil je reageren op deze show? Volg ons via @chefsdemission op Instagram, net zoals bijvoorbeeld Grieks-Romeins worstelaar en Men's Health covermodel Tyrone Sterkenburg. En slijt eens vrolijk in onze DM.
Ja, heb je nou weer met plezier geluisterd naar deze aflevering en luister je dit via Spotify? Geef ons dan zometeen na het luisteren even 5 sterren in je app, want dat zouden wij echt enorm waarderen.
Ja, volgende week donderdag zijn we er weer. Mogelijk ruiken we dan wel een beetje naar paardenmest. Dan doen we uitgebreid verslag van ons aankomende bezoek aan Stal de Chiem in Weerselo. Ook wel bekend als de stal van Jeroen Dubbeldam, nogal zo'n Olympisch kampioen uit Sydney. Met de Olympische groeten van ons, jullie chefs de mission. En tot volgende week.
Tot volgende week. Mark, je had nog iets mee, zei je.
Ja, dat is waar. We gaan aan het afsluiten. Nee,
ja, ik zie jij ineens.
En dat heeft, ik was wat aan het opruimen.
Wow, deze beker.
Volgens mij zijn jullie wel liefhebbers van memorabele relia. Dit is een beker die ik in Tokio gewonnen heb in 1999. Won ik de Kano Cup. Dat is het grootste toernooi wat je in Japan hebt. Wat nu de Grand Slam Tokio heet. En die heb ik gewonnen in 99. En daar had ik een beker van. En ik dacht, nou volgens mij, vinden jullie dat leuk?
Ja,
dat
heel
leuk.
En ruimt mijn schuur er een beetje mee op.
Nou, te gek, Mark. Nou, dankjewel.
Dubbel plezier. Wow, wat een ding, hè.
Ja.
Yiguro Kano is toch de grondlegger.
De grondlegger van het judo, daar is het naar vernoemd.
Ja. Ja. Was hij ook niet, zat hij ook niet in jouw categorie met zijn judo?
Yiguro Kano zelf?
Yeah.
Nee, dat was een heel klein mannetje.
Ah,
dat was echt een heel klein mannetje.
Wat een beker. Hè?
Te gek zeg. Nou, hij krijgt hier een heel mooi plekje.
Ja, een ere plek, mag ik wel zeggen.
Dankjewel,
super bedankt.
Mark.
Dankjewel.
Ja,
alsjeblieft.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.